Dank u, laten we onze hoofden een ogenblik buigen. Hemelse Vader, we zijn u vandaag dankbaar voor dit voorrecht om nog een keer samen te komen. Wetend dat wij op een dag voor onze laatste keer als stervelingen zullen samenkomen. En daarna zullen we in een verheerlijkte toestand samenkomen met u. En al de verlosten van alle tijden zullen daar samengekomen zijn. O, onze harten kloppen snel en met grote verwachting, wachtend op de komst van dat uur. Daarmee verdwijnt al onze vrees. We hebben niets te vrezen, niets te duchten. We zien uit naar de belofte die de eeuwige God aan ons gedaan heeft. En we weten dat het waarheid is. Daar leven wij voor dat uur, die tijd. Wanneer dit sterfelijke zal worden veranderd en we hem zullen worden gelijkgemaakt en daar zal geen ziekte, geen verdriet en geen hartzeer meer zijn. O, dan zal het allemaal over zijn. En met vreugde des harten, in geloof en moed, zien we uit naar die dag. Daarom zijn wij hier vandaag vergaderd, heren, om onze fouten te belijden en om genade te vragen. Daarom staan wij deze morgen voor dit altaar. Omdat wij weten dat we sterfelijk zijn en er vele fouten in ons zijn en wij vol gebreken zijn. Maar wij komen om onze fouten te belijden en om dan met open harten naar onze hemelse Vader te kijken voor de zegeningen en vernieuwing van kracht en geloof, hetgeen Hij ons zou geven in dit uur, daar wij hier vergaderd zijn overeenkomstig de belofte in hemelse gewesten in Christus Jezus. Want wij beweren dat wij zijn overgegaan van dood in leven door zijn belofte, en we zijn opgenomen in een hemelse atmosfeer, nu bij hem zittend. Mogen hij ons deze morgen de dingen onderwijzen waarvan hij zou willen dat we die weten en het brood des levens geven, opdat wij ondersteund mogen worden voor de toekomst die voor ons ligt. Sta toe, Heren, dit is ons gebed, hetgeen wij vragen in Jezus Christus' naam. Amen. U kunt gaan zitten.
Good morning to everyone.
Goedemorgen iedereen, het is erg goed om hier vanmorgen opnieuw met u vergaderd te zijn in deze hemelse atmosfeer van aanbidding. Net een klein beetje te laat, omdat we slechts een paar ogenblikken geleden enkele zeer, zeer ernstige telefoontjes hadden. Een jongen die daar stervende lag. En net zo zeker als dat ik hier sta, raakte de Heer zijn lichaam aan en zond hem weg. Dus een aantal oproepen. En hier staat een jongen die de zoon van mijn neef is. Ze waren vanaf het begin echt katholiek, maar ze gingen deze morgen naar de mis en iets vertelde hun om hierheen te komen. En toen, er is een verandering. Ze komen nu naar mijn huis om zich op de waterdoop voor te bereiden. Dus dat zijn echt wonderbare dingen. Die onze Heer de hele tijd doet. Hij is voortdurend dingen aan het doen. Ze kwamen om binnen te komen, maar ze konden niet binnenkomen. Ze zeiden dat ze gewoon geen manier hadden om binnen te komen. Ik zei, wel, als jullie met mij willen spreken, zei, wel, kom dan naar mijn huis toe en we zullen dat daar bespreken. Ik dacht er dus aan, nu ik onderweg ben naar New York, naar deze aankomende samenkomst, dat het gewoon zo fijn zou zijn. Ik weet dat ik verfrist zou worden als ik hier zou binnenvallen om geholpen te worden, mijn vuur te ontsteken met het vuur dat u alle had. En we stopten voor een dag deze morgen. En eergisteren kwamen we binnen rond 12 uur 's middags. En dan moeten wij vertrekken. Ik was van plan vanmiddag te vertrekken. Maar ik denk dat ik, en we vertrekken vroeg in de ochtend, echt vroeg, zouden tussen hier en New York wat sneeuw en dergelijke op de wegen kunnen hebben. We moeten door Virginia gaan en door de bergen en ook door het Allegheny-gebergte en dan door het lage gedeelte van het Adirondack-gebergte. We beginnen dus in, ik ben het vergeten, het is in de arena daar, een nieuwe, ze hebben de oude Sint-Nicolaas-arena gesloopt, begrijp ik, en ze bouwden deze nieuwe. En voor zover ik weet, krijgen we zo ongeveer een van de eerste avonden dat hij ooit werd verhuurd. Dus we zijn dankbaar voor de Pinkstermensen van de New York-regio. En ik geloof dat we verschillende gemeenten hebben die samenwerken. En we verwachten een geweldige tijd. En we zullen op een bepaalde tijd weer terug zijn. De volgende week, zo de Heere wil. En als het Gods wil is, wel dan hopen we voor de zondag een stop te kunnen maken over een week voor de zondagmorgendienst. En dan kom ik opnieuw rechtstreeks in het vaarwater van onze herder, zoals ik altijd doe, ziet u. Want ik dacht eraan, misschien als ik aankom en zelfs zonder het te vragen, en dan omdat er hier een fijne groep is, en ik mensen zie van buiten de stad die hier zijn, daarom dacht ik dat we misschien vanavond, als de herder niets speciaals heeft, dat we vanavond een kleine dienst zouden kunnen hebben, slechts een korte, en wel misschien bidden voor de zieken. Amen, dank u. We hopen vanavond voor de zieken te bidden, over goddelijke genezing te spreken en voor de zieken te bidden. We beginnen vroeg, zodat we vroeg kunnen uitgaan en als de voorganger het wil, u begint gewoonlijk om 7:30, is dat zo? Wat als wij vanavond om 7:00 beginnen? 7:00 en laat me dan doorgaan tot 7:30 en dan kan ik om 8:00 of 8:30 klaar zijn en dan zal de mensen dan tijd geven om te gaan als dat goed is. Iedereen lachte toen ik 8 of 8:30 zei. Ik hoop op die tijd klaar te zijn. We bidden voor de zieken, weet u, we weten het nooit. We hebben dus een geweldige tijd gehad sinds we u vroeg in de afgelopen herfst verlieten. En de Heer heeft ons in vele grote dingen gezegend. En vanavond, zo de Heer wil ik u vertellen over het laatste bezoek dat ik van God heb gehad in Colorado, enkele weken geleden. En dat is wat ik dacht dat ik u nu zou brengen. Het stimuleert misschien geloof voor een goede genezingsdienst vanavond voor de zieken en de aangevochtenen. Nu vanmorgen, om rechtstreeks tot de dienst over te gaan, ik, ongeveer een maand geleden, trof iets mijn hart. En het zou kunnen zijn, nu, ik denk dat ze, nemen ze dit op de band op? Nemen ze dit op? Oké, ja, in orde. Zodat ik zal weten van waar als de band uitgaat naar anderen. Ik kan niet zeggen dat hetgeen waarover ik vanmorgen zal spreken, ik kan niet zeggen dat het is, ik weet dat het juist is, zie, het boodschapgedeelte zal juist zijn, maar hetgeen ik wil doen, is een vraag in mijn gedachten. Het ziet er zo werkelijk uit. En toch, sinds ik binnenkwam en sinds ik het aan mij geopenbaard werd, ben ik zo bang geweest dat ik het verkeerde zou zeggen en bij mensen de verkeerde indruk zou kunnen achterlaten. En het is van wat ik aan notities had opgeschreven over wat ik zou gaan zeggen, heb ik een deel doorgestreept zodat ik het niet te sterk zou maken. Omdat, ziet u, als een persoon, ik heb de Heere God lief en de enige wijze waarop ik weet dat ik hem lief heb, is omdat ik u lief heb, zie? Dat is de enige manier waarop ik het weet. En toch wil ik niet iets hebben wat aan mij geopenbaard is en het u dan niet vertellen, als het aan u verteld moet worden. En dan ben ik bang dat als ik iets een beetje te sterk zeg, dat het iemand zou kunnen kwetsen. En weet u, het is je moet eigenlijk gewoon naar het podium gaan en je dan gelijk voelen om te zeggen wat je zult gaan zeggen, dat is alles. En dan zou je soms iets kunnen zeggen. En iemand zou er een andere richting aan kunnen geven. En ze zullen overhellen naar die kant. En dan zou iemand zeggen, oh, dit is dit, zie. Maar ik wil dat u weet dat wat ik zal gaan zeggen gewoon veronderstellend is. En het woord veronderstellen betekent wagen zonder autoriteit. Dus ik zeg niet dat het waar is, maar het is gewoon een kleine gedachte die ik aan u zou mogen doorgeven, opdat u het zou kunnen overwegen en zien wat u erover denkt. En dan zal het natuurlijk schriftuurlijk zijn, omdat ik niet zou willen prediken. Maar is dat het uur al? Is dit gekomen tot dit uur? En hebben deze dingen dat betekend? Ik bid met alles wat in mij is, dat het niet zo is. Zie? Ik bid dat het niet juist is. En dat het niet dat uur is. Het zal komen, maar is het al tot die tijd gekomen? Zie, dat is wat ik me afvraag. Nu iedereen begrijpt volledig dat ik het niet weet. Is het deze tijd? Als het zo is, God zij ons genadig. Maar als het die tijd niet is, dan zal die komen. Nu, zodra wij kunnen,
and I've got to go overseas right after Christmas in Europe and Asia.
We hebben nu een paar samenkomsten, nu met kersttijd en vlak voor, tussen twee haakjes, wij willen met kerst hier zijn, de kinderen willen naar huis komen met kerst, en we houden aan Arizona, maar weet u wat we missen, en waar we gewoon niet overheen kunnen komen, dat is deze gemeente en uw mensen, en het maakt niet uit waar we heen gaan, wat we doen, dat is gewoon de kinderen, ik en mevrouw en iedereen, er is gewoon geen plaats zoals deze, dat is juist, er is gewoon niet zo'n plaats, en ik heb 7 zeeën bevaren, ik ben overal geweest, maar er is geen plaats die me zo geheiligd schijnt te zijn als deze kleine plaats. Dus wees voor ons in gebed. We hebben hier een paar samenkomsten, nu met kersttijd en vlak na de kerst. Tussen twee haakjes, wij willen hier met kerst zijn, hier thuis zijn. De kinderen willen naar huis komen met kerst. En we houden van Arizona, maar weet u, wat we missen en waar we gewoon niet overheen kunnen komen, dat is deze gemeente en uw mensen. Het maakt niet uit waar we heen gaan, wat we doen. Het is gewoon de kinderen, ik, mijn vrouw en iedereen. Er is gewoon geen plaats als deze. Dat is juist. Er is gewoon niet zo'n plaats. Ik heb de 7 zeeën bevaren. Ik ben overal geweest, maar er is geen plaats die mij zo geheiligd zijn te zijn dan juist deze kleine plaats hier. Dit is het. Ga er gewoon een keer bij vandaan als u het wilt weten. Er is gewoon iets met deze plek. Ik heb er vrijwel over de hele wereld over gepredikt. En ik heb nooit de enige tijd, op welke plaats ook, ooit de geest van God met zoveel vrijheid enzovoort gevoeld als ik doe wanneer ik hier sta. Dat is het. God laat het, zoals ik zei op de dag dat ik de hoeksteen daar legde. Ik zei, Heere God, laat het niet vallen. Mensen zeiden, binnen 2 maanden zal het een garage zijn. Ik zei, laat het niet vallen, Heer. Laat het blijven staan en dat de mensen hier binnen u prijzen wanneer Jezus terugkomt. Ik vertrouw dat het zo zal zijn. Nu, laten we nu de Bijbel opslaan en van de Heere verwachten dat Hij ons van zijn zegeningen geeft en we willen enige schriftgedeelten lezen. Ik heb hier een paar schriftgedeelten opgeschreven waar ik naar wil verwijzen en wat aantekeningen. En ik wil uit 3 plaatsen uit de Bijbel lezen en ik zal ze eerst aan u geven. Ik wil in Judas 5 en 6 lezen. Judas is slechts 1 boek, weet u. En dan wil ik 2 Petrus, het 2e hoofdstuk, 4 en 5 lezen. En dan wil ik 1 Petrus 3, 18, 20 lezen. En mijn onderwerp is deze morgen, zo de Heere wil, zielen die nu in de gevangenis zijn. Zielen die nu in de gevangenis zijn. Opgesloten, voor altijd veroordeeld. Nooit. Er is geen manier om gered te worden. Zie, zielen die nu gevangen zijn. Nu, laten we eerst lezen in het boek van Judas. Ik geloof dat ik hier als eerste plaats Judas heb opgeschreven, en dan in 2 Petrus, en dan in 1 Petrus. Nu, Judas, ik zou het graag helemaal lezen, maar slechts om tijd te besparen, omdat het al 11:30 is, zal ik beginnen met het 5e vers. Nu, Judas was een broer, een pleegbroer van Jezus Christus, zoals wij alle weten, zie. Hij was de zoon van Jozef. Maar ik wil u indachtig maken, daar gij dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofde, verdorven heeft. Redde hen eerst, bracht hen uit Egypte, en moest hen toen vernietigen, omdat zij niet doorgingen met hun boodschap, ziet u. En de engelen, die hun beginselen niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag het eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Engelen die eens in de hemel verbleven en hun beginsel niet bewaard hebben en de wijze waarop zij waren, vielen weg en zijn nu in eeuwige ketenen van duisternis, altijd durende ketenen van duisternis, worden in deze toestand bewaard tot het oordeel van de grote dag, wanneer zij geoordeeld zullen worden met de rest van de ongelovigen. Nu, in 2 Petrus, het 2e hoofdstuk, beginnende met het 4e vers, wat slechts 1 of 2 boeken hierachter zal zijn, zie, Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, en 8 personen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, heeft de engelen niet gespaard, legde hen in ketenen der duisternis en veroordeelde de hele wereld door de vernietiging van Noach. Nu, in 1 Petrus, het eerste hoofdstuk, en het 1 Petrus, het derde hoofdstuk, en beginnend met het 18e vers, lezen wij opnieuw. Nu, luister nu aandachtig, want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. Hij heeft gepredikt tot deze mensen die in de gevangenis zijn, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach toen de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuilheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Die is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel. De engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Laten we opnieuw bidden. Nu, Hemelse Vader, met zo'n rij van schriftplaatsen hier, 3 getuigen, 3 plaatsen in de schrift die getuigenis afleggen. En gij hebt in uw woord gezegd, in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Nu, ik bid u, o God, dat gij tot de mensen zult komen en dit woord, deze boodschap, zult uitleggen in het licht waarin het zou moeten zijn, zodat elke man, vrouw, jongen of meisje zou mogen begrijpen in het vermogen dat u voor hen bestemd hebt om het erin te begrijpen. En om nu te beseffen dat deze 3 getuigen getuigenis afleggen van de waarheid. En ik bid dat u de Heilige Geest nu op ons zult zenden. En wij zullen naar Hem kijken, die onze koning is, vanmorgen in ons midden zijnde. De Heer Jezus Christus, in wie wij nu door geloof zijn opgeheven, zittende in deze hemelse gewesten in Hem. Wij wachten op Zijn boodschap. Spreek het door ons heen, Heere, hoor het door ons heen, daar wij U vragen, de lippen die spreken en de oren die horen, te besnijden, opdat het zal mogen zijn tot de eer en heerlijkheid van Hem die de Schrift is. Want wij vragen het in Zijn naam. Amen. Nu, denk aan de diensten van vanavond, de genezingsdienst. Ik denk niet dat het nodig zal zijn om gebedskaarten uit te geven, want we zullen gewoon voor de zieken bidden. Ik heb iets dat ik u wil vertellen, en ik hoop dat het de gemeente tot zo'n plaats zal brengen, dat er gewoon allerlei soorten van genezing zullen zijn. Ik weet dat het zal gebeuren als wij het slechts op die wijze zullen geloven. Nu, dit, zielen, nu in de gevangenis. Zielen die nu in de gevangenis zijn. Nu, de ziel van de mens is niet het lichaam van de mens, het is de ziel. En de ziel is iets wat de natuur van de geest is. En dan, wanneer de natuur van een mens, toen hij zei, wij zijn gestorven, vertelt de schrift ons duidelijk dat wij zijn gestorven en dat onze levens zijn verborgen in God door Christus, daar verzegeld door de Heilige Geest. Nu, het was niet dat uw lichaam stierf, het was niet dat uw geest stierf, het was de natuur van uw geest die stierf, zie? De natuur wat de ziel is, de natuur van uw ziel is God. Als u wederom geboren bent, als u dat niet is, is ze van de wereld. Alles wat begint, moet eindigen. Dus daarom is de enige manier waarop u eeuwig leven kunt hebben, is door een leven te hebben dat nooit begon. En uw leven begon natuurlijk toen u geboren werd. Toen God de adem des levens in uw neusgaten blies en u een levende ziel werd. Toen begon u. Met die natuur die in u was, van nature was u van de wereld, vervreemd van God, toen was u feitelijk een dier. Dat is precies juist. Iedereen weet dat wij zoogdieren zijn. Hoeveel weten dat? We zijn zoogdieren, we zijn een warmbloedig dier. Maar dat zijn wij door onze aardse schepping. Maar ziet u, wat ons verschillend maakte van andere zoogdieren, was dat God een ziel in ons plaatste. Nu, de andere zoogdieren hoeven geen kleren te dragen, geen ander dier hoeft kleren te dragen om zijn schaamte te bedekken dan wij. Wij zijn de enigen die dat doen, omdat wij een ziel hebben. Maar ziet u, God wist in het begin hoe de mens zou zijn. En hij schiep de aarde en bracht allerlei soorten dieren voort, van de allerlaagste tot de hoogste. En het hoogste dier dat voortkwam, was de mens. En toen de mens eerst gemaakt werd, was hij een geestmens, in het beeld van God. Want God is een geest. Johannes 4. Nu, hij is een geest. En die hem aanbidden, aanbidden hem in geest en in waarheid. En uw woord is de waarheid. Nu, wij aanbidden hem in geest en waarheid. Hij is een geestwezen. Toen was er geen mens om de grond te bewerken. En vervolgens formeerde God de mens uit het stof der aarde. Daarna nam hij uit zijn zijde een bijproduct, een rib, en scheidde die af van deze mens die een tweevoudige natuur had, welke zowel vrouwelijk als mannelijk was. En hij nam het vrouwelijke deel eruit, omdat het liefde was. En hij plaatste het in een persoon genaamd Eva, die Adam Eva noemde, die zijn vrouw was. Dat is waarom zijn liefde, natuurlijk, filioliefde, vasthield aan zijn vrouw. Dat is de wijze waarop een man vandaag behoort te zijn, en zij ten opzichte van haar man, de man het mannelijke, de vrouw het vrouwelijke. En toen zie, nadat hij de mens in zijn eigen beeld had gemaakt, hij schiep ze, man en vrouw, was er geen mens om de aarde te bewerken, en hij plaatste hem in het stof van de aarde. En daarom werd hij, was hij die mens. Deze menselijke man was een zoogdier, zie. Hij was dierlijk. Maar hij plaatste deze geest van God, een leven in hem, en stelde hem op de grondslag dat hij een keuze kon maken. En toen deze mens, nu wij denken dat we iets zijn, bedenkt zelfs, wat zijn wij? Een kluit stof. Dat is alles. En omdat gij stof zijt, zult gij tot stof wederkeren. Dus wanneer u deze man door de straat ziet lopen, die denkt dat hij iemand is, weet u, en een beetje onderwijs en dergelijke heeft gehad, bedenkt dat het een kluit stof uit Indiana is. Dat is alles. En die vrouw die zich alleen maar kleedt, met korte broeken en sigaretten rookt en zich door de straat heen kronkelt, zich draaiend alsof ze het hele land bezit, het is een kluit stof uit Indiana. En zo zal het terugkeren. Dus u bent niet erg veel mee om te beginnen, zie. Dat is juist, dat is wat u bent. Maar die ziel die daarin is, zie. Die ziel is het waar God aan werkt, zie. Als hij slechts die natuur, die geest ertoe kan krijgen, met hem overeen te stemmen, dan sterft die natuur. De natuur en de liefde van de wereld sterft en de dingen van de wereld zijn dood, zie. Want zo u de wereld lief heeft, of de dingen van de wereld, de liefde van God is niet in u, zie. En een mens moet wederom geboren worden, dus deze natuur moet sterven. En de natuur van God komt en leeft in u. En God is het enige wat er is dat nooit begon en nooit kan eindigen. Dus daarom is hij een partnerschap aangegaan, ziet u, en heeft deze aardse mens genomen en deze eeuwige geest en heeft ze samengevoegd, omdat God zichzelf daarin weerspiegelde, dat hij een mens werd toen hij Christus Jezus werd en hij was God, zie. God was in Christus, dat is het, leefde in hem, de wereld met zichzelf verzoenende, en door die volmaakte mens wordt ieder van ons, onvolmaakt zijnde, die in God gelooft, en dat heeft aanvaard, de volmaaktheid van hem. En hij liet zijn lichaam nooit verderf zien, nog liet hij zijn ziel in de hel achter, maar wekte hem de derde dag op, en hij leeft voor eeuwig. En wij zullen een lichaam hebben zoals zijn eigen verheerlijkte lichaam. Daarom worden wij in zijn naam gedoopt, opdat wij voort mogen komen in zijn naam, in zijn dood, in zijn opstanding. Opdat wij weer opstaan, aan de wereld getuigend dat wij nieuw leven hebben. Dat de oude mens dood is. We begroeven die eerste natuur, zie. De eerste natuur is weg. En nu zijn wij de natuur van Hem. Hij leeft in ons. En wij doen onze eigen wil niet, wij doen zijn wil. Wij denken onze eigen gedachten niet. De gezindheid is datgene wat denkt. De gezindheid die in Christus Jezus was, is in elke gelovige, zie, dat is de ziel. En daar spreken wij over. Nu, dat is het deel waar ik nu aan denk, dat wat binnen in ons is, de ziel. Nu, als wij hierin opmerken, soms gebeuren er vele dingen en we vragen ons af waarom ze gebeuren. En we twijfelen aan onszelf en we twijfelen aan anderen. Maar tenslotte ontdekken we na een poosje, als we christenen zijn, dat het op een of andere manier allemaal precies goed uitwerkt. U hebt dat gezien, alle christenen zien dat. We vragen ons af waarom we het deden. En ik vroeg me eens af, toen ik de eerste keer de Bijbel las, waarom liet God Abraham, die grote man, daar ooit staan en zeggen dat Sara zijn vrouw niet was? En hoe hij hem daar liet staan en daarover liegen, en de dingen die hij deed, en dan hoe hij ooit Abraham het beloofde land liet verlaten, terwijl hij hem had verteld het niet te verlaten. Elke Jood die het beloofde land verlaat is teruggevallen, omdat God het aan hen gaf en hun beloofde daar te blijven, zie, en zij verlieten het, want hij ging daarheen naar Gerar, maar als dat niet was gebeurd, toen werd Abimelech, die koning daar ginds, in het Filistijnse land, verliefd op Sara en zou haar gaan trouwen. En hij was een goede man, een rechtvaardig man. En nadat hij waarschijnlijk, dit klinkt lachwekkend, maar om het heel werkelijk voor u te maken, nadat hij zijn avondbad had genomen en zijn pyjama had aangetrokken en zijn gebeden had opgezegd en naar bed ging, verscheen de Heere aan hem en zei, u bent zo goed als een dode man. En de man had iets gedaan, zie. Hij was absoluut misleid door zowel Abraham als Sara. Dat is juist. Hij zei, u hebt de vrouw van een andere man, zie. En ik zal uw gebeden niet verhoren, ongeacht hoeveel u bent. U bent zo goed als dood, maar die man is mijn profeet, zie. Kijk, het is moeilijk om dat te begrijpen, zie. Maar als dat er niet was, zouden wij niet weten wat genade was. Waarom ging hij met Hagar trouwen, hoewel hij een liefelijke vrouw als Sara had? En hij wilde het niet doen, zie. Maar Sara zei tegen hem, en toen zei de Heere tegen hem, luister naar wat Sara u zei. Waarom? Er moest een Ismaël zijn, opdat de dienstmaagd en haar kind geenszins zouden erven met de vrije en haar kind. Ziet u wat ik bedoel? Al deze dingen zijn typen. Waarom moest die profeet een hoer trouwen? En met deze kinderen, twee kinderen bij haar verwekken, als een teken. Waarom lag er één gedurende 340 dagen op zijn rechterzijde en om daarna zoveel dagen op de andere zijde te liggen, als een teken? Eén trok zijn kleren uit en wandelde voor Israël. En nu, al die dingen waren typen en schaduwen, zie? En wij moeten deze dingen hebben om het te vervullen. En dikwijls gebeuren er dingen met ons waarvan we ons afvragen waarom het gebeurt. Het is God die ons iets van tevoren toont. Nu, als een kleine jongen, en u kent mijn levensgeschiedenis, ik geloofde altijd, zolang als ik mij kan herinneren, een van de eerste dingen die ik mij herinner, nu wat dit betreft, u zou maar gisteren iets verteld kunnen hebben en ik zou het vandaag vergeten kunnen zijn. Maar er zijn sommige dingen in het verleden die in onze jonge jaren gebeurden, vele van ons zijn zo, die we ons altijd herinneren. En dit klinkt bijna belachelijk om dit te zeggen, maar ik herinner mij dat ik kroop. Met een lange jurk aan. Kleine baby's, nu sommige van u mensen van mijn leeftijd zouden zich dat kunnen herinneren, maar baby's droegen hele lange jurken. En ik herinner mij dat ik kroop en sneeuw van de voet van mijn oom oppakte en dat opat toen hij binnenkwam en bij de haard stond. En dan het volgende wat ik mij herinner, wat in mijn leven plaatsvond, was een visioen. Het eerste dat ik ooit had en het vertelde mij dat ik een groot deel van mijn leven dichtbij een stad New Albany zou wonen. En ik was een kleine baby daarboven in de bergen, waar zelfs geen dokter was toen ik geboren werd. En u weet dat ik hier ongeveer 50 jaar heb gewoond. Precies hier. Een visioen. En dan, hoe ik altijd wist dat God ergens was. En als een kleine jongen sprak hij tot mij om nooit te roken of te drinken of mijn lichaam te verontreinigen. Dat betekent immoreel om te gaan met vrouwen en dergelijke. Ik heb er altijd een angst voor gehad als jongeman. En eens, toen ik op jacht was, wat voor mij een tweede natuur schijnt te zijn om van jagen te houden, en ik was uit jagen met een jongen, Jim Poole. Een fijne jongen, en ik denk dat zijn zoon hier naar de gemeente komt. Een kleine Jim, zijn fijne familie, deze mensen. Ik ken de Pools, Jimmy en ik sliepen samen sinds we kleine... sinds we kleine schooljongens waren, we schelen ongeveer 6 maanden in leeftijd. En Jimmy liet zijn geweer afgaan en het schoot om mijn benen heen, heel dicht bij me, met een jachtgeweer. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht en lag daar stervende, geen penicilline of iets in die dagen. En nu, ze hadden een rubberen laken onder mij gelegd. En ik wist die nacht, de volgende morgen zouden ze gaan opereren. En ze maakten alleen de wond schoon en grote stukken vlees waren uit elkaar gesprongen. En ze namen scharen en knipten het af en ik moest de handen van een man vasthouden. En ze hadden Frankie Eich en hij pleegde pas geleden zelfmoord. En ze moesten mijn handen vasthouden, van zijn polsen loswringen toen ze klaar waren. En ik schreeuwde en huilde en hij hield mij zo vast toen ze dat stuk van het been wegknipte. Ik was 14 jaar oud, nog maar een jongen. En die nacht probeerde ik te gaan slapen en zei, ik werd wakker, er spatte iets. En hier was bloed, bijna 2 liter, denk ik, en wat uit die aderen was gekomen. En ze hadden een röntgenfoto genomen en ze zeiden dat het schot zo dicht bij de slagader lag, langs beide kanten, dat slechts een kleine schramp precies in tweeën zou snijden en dan zou ik beginnen te bloeden. Wel, dacht ik, dit is mijn einde. En ik deed mijn handen zo naar beneden en hief ze op en het bloed stroomde langs mijn handen en het was mijn eigen bloed waarin ik lag. Ik riep, belde, de verpleegster kwam en ze dweilde het slechts op met handdoeken omdat er niets was wat ze konden doen. En de volgende morgen, onder die verzwakkende omstandigheden, ze gaven geen bloedtransfusies in die dagen, weet u, opereerden ze me. En ze gaven mij ether. En toen ik, de ouderwetse ether, ik denk dat u zich het herinnert, is het oude verdovingsmiddel. En onder die ether, toen ik bijkwam, kwam ik na 8 uur bij van die ether. Ze moesten mij zoveel geven, maar ze dachten dat ik niet meer bij zou komen. Ze konden mij niet wakker krijgen. Ik herinner me dat mevrouw Roeder daar bij me stond, daar ginds in het ziekenhuis. En ik zal die vrouw nooit vergeten, ongeacht wat er ooit gebeurt. Ik zal haar nooit kunnen vergeten. Ze was toen nog een jonge vrouw. Haar man was de opzichter bij de autogarage hier. En ik herinner me dat ze naast me stond, zij en mevrouw Stewart. En zij waren trouwens degene die mijn ziekenhuisrekening betaalde. We hadden zelfs geen voedsel om te eten in huis, dus hoe zouden we een ziekenhuisrekening van $100 kunnen betalen? Maar zij, door haar kerkgenootschap en de Ku Klux Klan, betaalde de ziekenhuisrekening voor mij. Vrijmetselaars. Ik kan het nooit vergeten, zie. Het geeft niet wat ze doen of iets. Ik heb nog steeds, er is iets en dat blijft bij me bij, zie, wat zij voor mij deden. En ze betaalden de rekening aan dokter Rieder. Hij leeft nog steeds, woont hier in Port Fulton en kan u het verhaal vertellen. Toen ik uit die ether bijkwam, was er iets wat mij daar overkwam. Ik heb altijd geloofd dat het een visioen was. Omdat ik zo zwak was en ze dachten dat ik stervende was, ze huilde. Toen ik mijn ogen opende en ik kon kijken, kon ik haar horen spreken en toen viel ik weer in slaap. Ik werd wakker 2 of 3 keer en toen had ik een visioen en toen had ik, ongeveer 7 maanden later, moest ik teruggaan om schrootstukken en vuile jachtkleren te laten weghalen uit mijn benen. De dokter had het niet te pakken gekregen en daardoor had ik bloedvergiftiging. Beide benen waren opgezwollen en 2 keer zo dik geworden onder mij en ze wilden beide benen bij de heupen amputeren. En ik zei, nee, kom gewoon hoger en haal het hierboven af. Ik kon het gewoon niet verdragen zien. En tenslotte voerde dokter Rieder en dokter Purtle uit Louisville de operatie uit en sneden erin en namen het eruit. En vandaag heb ik door Gods genade wonderbare benen. Maar tijdens het laatste visioen dat ik had, het eerste visioen was toen ik bijkwam en daarna in deze trance kwam. En ik dacht dat ik in de hel was. Gewoon zo duidelijk. Broeder zegt in de samenkomst, zegt, excuseer me meneer, er is hier een vrouw die flauwgevallen is. In orde, laat iemand haar de handen opleggen en zei, breng haar mogelijk even in de frisse lucht. Nu, wie daar ook staat, leg uw handen op haar. Laten we bidden. Dierbare Heer Jezus, mag onze zuster, die vanmorgen ziek is en flauw is gevallen, in de zaal, mogen uw genade en sterkte en kracht, er zijn uw handen op haar gelegd, die u vertegenwoordigen. En de schrift heeft gezegd, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen ze herstellen. En nu mag onze zuster uit deze onpasselijkheid komen en gezond gemaakt worden voor de heerlijkheid van God. In de naam van Jezus Christus vragen wij het en dragen haar aan u op. Amen. Nu, breng haar in de frisse lucht. Het is verschrikkelijk benauwd. Ik kan het hier voelen, werkelijk heel, heel erg. Het is gewoon een weegevoel hier op het podium. Ik heb het hier 4 of 5 keer gevoeld. Zodra ze zich een beetje beter voelt, wel, breng haar dan daar waar ze frisse lucht kan krijgen. Dat is goed. Kijk, het is gewoon zo verschrikkelijk benauwd, weet u. Menselijke wezens, elk van ons, creëren zoveel vierkante meters van alleen maar ziekte. Als u iemand daar wat water heeft of iets om op de zuster te leggen, ze is nu in orde, zie. In orde. Ja, misschien als u de deuren open zou kunnen doen. Misschien nog een klein beetje frisse lucht zou kunnen geven. Zoveel als we kunnen op de een of andere manier, zie. Nu, in deze tijd, toen ik dit visioen had, dacht ik dat ik van dit leven was overgegaan in foltering. 7 maanden later, hier in het Clark County Memorial Hospital, kreeg ik de tweede operatie. En toen ik die kerk bijkwam, dacht ik dat ik ginds in het westen stond. Ik had nog een visioen. En daar was een groot gouden kruis in de lucht. En de heerlijkheid des Heren stroomde vanaf dat kruis. En ik stond zo met mijn handen uitgestrekt en die heerlijkheid viel in mijn borst. En ik, het visioen verliest mij. Mijn vader zat daar naar mij te kijken toen het visioen kwam. En ik heb altijd gevoeld, zoals u, alle mensen die mij al deze jaren hebben gekend, weten dat ik altijd naar het westen heb willen gaan. U weet hoe het is, iets trok mij altijd naar het westen. Maar omdat een astronoom mij een keer datzelfde vertelde, dat ik naar het westen moest gaan, toen de sterren hun banen kruisten enzovoort, toen werd ik onder dat teken geboren. En ik zou nooit een succes zijn in het oosten, ik zou naar het westen moeten gaan. En vorig jaar vertrok ik naar het westen om datgene te vervullen wat mijn hele leven lang het verlangen was, zie, om te doen. Waarom ik daar ben? Het is allerbelachelijkst. Zit daar in de woestijn, moet $110 huur per maand betalen, terwijl hier een huis staat, een pastorie voor mij gemeubileerd, zie. Maar het is het volgen van de Heer, zie. Dat is alles wat ik weet om te doen. En u kent de visioenen en wat daar ginds heeft plaatsgevonden. Nu, ik wil hiermee zeggen, nu, als onze zuster zich een beetje zwak voelt, broeder Roy, en ze ja, haar ergens naar buiten wilt brengen en haar hier in de kamer wilt laten zitten waar ze meer frisse lucht krijgt of zoiets, dan is dat helemaal in orde, omdat ik voel dat ze nu in orde zal zijn, zie? Het is oké, ze voelt zich gewoon benauwd, zie? Onwel, zie? En daarom zeg ik je, als je haar hierheen wilt brengen waar de frisse lucht, doe deze ramen omhoog, broeder Roy. En als de zuster hierheen wil komen, is dat prima. Zie, als zij hier wil komen, wel, wees daar gewoon niet ongerust over. Ik wil haar de handen opleggen wanneer ze hier langskomt. Wilt u allen mij een ogenblik excuseren? En God vergeef mij voor, dat is goed, broeder. Hemelse Vader, deze dochter van u hier, zit hier vanmorgen. En zij kwam om de boodschap te horen. En Satan probeert haar erbij vandaan te slaan, maar dat kan hij niet. Dat kan hij niet. Satan kan het niet in de naam van Jezus Christus. In orde, wel die deur. Ik denk dat als een paar broeders, dat er dan frisse lucht hierdoor naar u toe kan komen. Oh, over benauwd gesproken. U zou in enige van deze plaatsen over zee moeten komen, waar ze gewoon op elkaar liggen gestapeld met lepra en kanker. En oh my, je kunt nauwelijks ademhalen, weet u. In dat soort plaatsen liggen daar in die geweldig grote gebouwen geheel verontreinigd met ziekte. En u weet hoe melaatsheid eruit kan zien. En er liggen daar mensen zonder oren en de helft van hun gezicht weggevreten en zonder armen. Kleine stelten als voeten en dergelijke liggen daar op elkaar gestapeld. En vele van hen sterven op dat moment, terwijl ze daar liggen vanwege het op elkaar gepakt zijn. Proberen om ergens binnen te komen, weet u, om de boodschap te horen. En nu, bij deze vertel ik u wat er gebeurde. In het visioen dat ik had, ik zal erop terugkomen, omdat ik de twee visioenen naar voren bracht, en over één ervan wil ik u iets tonen. Ik zou in het westen moeten zijn, ik heb daar altijd naar verlangd. En nu, het doel van de boodschap deze morgen, is om de gemeente in te lichten over alles wat hij mij zal toestaan, om de gemeente over in te lichten, voor zover ik weet, terwijl ik voortga. En dit trof mij, daarom wilde ik de gemeente op de hoogte brengen. En dit is alleen voor deze tabernakel, zie, voor hier, nu. En in dit visioen, de eerste, vond dit plaats. Nadat het visioen mij trof en ik zo zwak was en ik al dat bloed verloren had, ging ik. Ik dacht dat ik wegzonk in een eindeloze eeuwigheid. Velen van u hebben mij dit eerder horen vertellen. Ik zonk weg in een eindeloze eeuwigheid, ging eerst door iets als wolken heen en toen door duisternis. En zonk dieper, dieper, dieper. En het eerstvolgende was, weet u, dat ik in de regionen van de verlorenen kwam. En daar schreeuwde ik. En ik keek en daar was alles gewoon bodemloos. Ik zou nooit kunnen ophouden met vallen. Zou ik gaan vallen. Er was geen stoppen aan, nergens. En dan, wat een verschil was dat met het visioen dat ik hier niet lang geleden had, toen ik bij de mensen in de heerlijkheid was. De tegenstelling. Maar in dit, terwijl ik viel, schreeuwde ik tenslotte om mijn vader. Omdat ik nog maar een kind was, was dat wat ik zou doen. Ik schreeuwde om mijn vader. En mijn vader was daar niet. Ik schreeuwde om mijn moeder. Laat iemand mij opvangen. Er was daar geen moeder. Ik ging gewoon. En ik schreeuwde toen tot God. Er was daar geen God. Er was daar niets. Na een poosje hoorde ik het meest droevige geluid dat ik ooit heb gehoord. En het was het allerverschrikkelijkste gevoel. Er is geen manier, zelfs een letterlijk brandend vuur zou een genoegen zijn vergeleken met wat dit was. Nu, deze visioenen zijn nooit fout geweest. En het was werkelijk een van de meest verschrikkelijke gevoelens die ik ooit heb gehad, waardoor... En ik hoorde een geluid dat klonk als iets uit een spookhuis. En toen dat gebeurde, keek ik waar het vandaan kwam en het waren vrouwen. En zij hadden groen spul, ik kon slechts hun gezichten zien, en ze hadden groen spul onder hun ogen. En hun ogen zagen eruit alsof ze naar achteren doorliepen, zoals de vrouwen vandaag hun ogen verven. Zo naar achteren doorlopend en slechts hun ogen en gezicht. En ze deden van Oh my, ik schreeuwde het uit. O God, wees mij genadig. Heb genade, o God, waar bent u? Als u mij alleen maar terug laat gaan om te leven, dan beloof ik u een goede jongen te zijn. Nu, dit was het enige wat ik kon zeggen. Nu, God weet het, en op de dag des oordeels zal hij mij voor die verklaring oordelen. Dat is wat ik zei. Heere God, laat mij teruggaan. En ik beloof u dat ik een goede jongen zal zijn. En voordat ik beschoten werd, had ik leugens verteld, had ik bijna alles gedaan wat er gedaan kon worden, zelfs één ding waarvan ik kan zeggen, ik zou even goed schoon schip kunnen maken terwijl ik hier nu ben. En toen ik naar beneden keek en zag dat ik bijna in tweeën geblazen was, zei ik, God, wees mij genadig, u weet dat ik nooit overspel heb gepleegd. En dat was het enige wat ik tot God kon zeggen, ik had nooit zijn vergeving aanvaard en al deze dingen, ik kon alleen maar zeggen, ik heb nooit overspel gepleegd. En toen brachten ze me daarheen en daarin schreeuwde ik toen, God, wees mij genadig, ik zal een goede jongen zijn als u mijn stress terug laat gaan. Want ik wist dat er ergens een God was. En zo helpen mij. Voor deze lusteloze schepselen, overal rondom, was ik slechts een nieuwkomer. En het afschuwelijkste, vreselijkste, goddeloze gevoel in die zag eruit als een enorm grote ogen, grote wimpers die zo uitstaken, die naar achteren doorliepen als bij een kat, zo door naar achteren en groen spul alsof het was verkankerd of zoiets. Ze deden hoe, hoe, hoe. Wat een gevoel. Oh, toen in een ogenblik tijd was ik weer teruggekomen tot het natuurlijke leven. Die zaak heeft mij lastig gevallen. Ik dacht, oh, laat het zijn dat ik nooit naar zo'n plaats ga. Dat geen ander menselijk wezen ooit naar zo'n plaats zal moeten gaan. 7 maanden later had ik het visioen dat ik in het westen stond en dat gouden kruis op mij zag neerdalen. En ik wist dat er ergens regionen van de verdoemden waren. Nu, ik heb er nooit al te veel aandacht aan besteed, tot ongeveer 4 weken geleden. Mijn vrouw had er nooit in deze zin over nagedacht. Ongeveer 4 weken geleden gingen mijn vrouw en ik naar Tucson om wat boodschappen te doen. En terwijl we zaten, mijn vrouw, we gingen naar beneden naar binnen, en daar was een stel verwijfde jongens die hun haar getoupeerd hadden, weet u, zoals de vrouwen doet, met een pony naar beneden gekamd voor hun gezicht, en deze hele hoge broeken aan, ik geloof de beatniks of hoe u ze ook noemt, en ze waren daar binnen en iedereen keek naar hen, en hun hoofden waren zo groot, zoals de vrouwen die hier deze waterhoofdkapsels dragen, weet u, en ze waren daar beneden, en een jonge vrouw kwam voorbij, en ze zei, wat denkt u daarvan? Ik zei, dan hoort u zich te schamen voor uzelf als u dat kunt denken. Ik zei, hij heeft net zoveel recht om dat te doen als u. Geen van u heeft het recht. Dus ik ging naar boven en ik ging zitten. En toen ik dat deed, was daar een roltrap. Het was in G.C. Penney, warenhuis, en de roltrap bracht de mensen naar boven. Wel, ik werd werkelijk wee in mijn maag toen ik die vrouwen zag die naar boven kwamen. Jong, oud en onverschillig. Gerimpeld, jong en op welke manier met kleine korte broekjes aan. Hun onreine lichaam en die sexy geklede vrouwen met die geweldig grote hoofden op die manier. En hier kwamen ze en één kwam net van die roltrap af, kwam precies daarheen waar ik in een stoel zat, daar zittend met mijn hoofd omlaag. En ik keerde mij om en ik keek. En één van hen die de trap opkwamen zei, oeh, sprak Spaans tegen een andere vrouw en ze was een blanke vrouw die sprak tot de Spaanse vrouw. En toen ik keek, was ik plotseling veranderd. Daar, dat had ik eerder gezien. Haar ogen, u weet hoe de vrouwen dat nu doen, sinds kort hun ogen als katten verven, weet u, maken zich zo op en dragen kattenbrillen en van alles, weet u, met ogen zo omhoog en dat groene spul onder hun ogen. daar was die zaak die ik gezien had toen ik een kind was. Daar was die vrouw, helemaal precies. En ik werd helemaal verdoofd en begon rond te kijken. En daar waren die mensen aan het mompelen, weet u, bezig over de prijs en dergelijke in het gebouw. En het leek alsof ik gedurende een ogenblik veranderd was. En ik keek en ik dacht, dat is wat ik in de hel zag. Daar waren zij, die kanker. Ik dacht, omdat ze in de hel waren, dat dat hen op die wijze had gemaakt. Een groenachtig blauw onder hun ogen. En hier waren deze vrouwen, beschilderd met groenachtig blauw. Precies op de wijze zoals het visioen ongeveer 40 jaar geleden zei. Zie, het is ongeveer 40 jaar geleden geweest. Ik ben 54, ik was 14. Dus ongeveer 40 jaar geleden, dat is hoe dan ook het getal van het oordeel, weet u. En daar was, ik had dat gezien. En ik kon zelfs niet meer tot mijn vrouw spreken toen ze kwam. Ze probeerde daar iets te krijgen voor Sarah en de kinderen. Een bepaald soort jurk of zoiets voor school. En ik kon zelfs niet tot haar spreken. Ze zei, Bill, wat is er met jou aan de hand? Ze zei, lieveling, ik ben zo goed als dood. Ze zei, wat is er aan de hand? Ben je onwel? Ik zei, nee. Er is net iets gebeurd. Nu, zij weet het niet. Ze wacht op het opsturen van deze band. Ik heb dit nooit tegen iemand gezegd. En ik dacht dat ik zou wachten, zoals ik beloofd heb, om het eerst tot de gemeente te brengen. Zie? Het tot de gemeente te brengen, dat was mijn belofte. En u zult na vanavond de reden beseffen waarom ik probeer mijn belofte te houden, zie? Toen begon ik te denken, toen ik die verkankerd uitziende ogen bij deze vrouwen opmerkte. Daar waren de Spaanse, de Franse, en Indiaanse, en Blanke, en alle tezamen. Maar met die heel grote hoofden, weet u, getoupeerd met die kammen, de wijze waarop zij het naar achteren kammen, heel groot, en dan wijd, uitstaand, weet u, u weet hoe ze dat doen, het opsteken zoals ze dat doen, en dan die verkankerd uitziende ogen, en de ogen met de verf naar achteren beschilderd als kattenogen. En hoe zij spraken, en daar was ik opnieuw. Daar staande in G.C. Penney's warehuis. Opnieuw terug in de hel. Ik werd zo bang. Ik dacht, heren, ik ben toch zeker niet gestorven en dat u mij naar deze plaats hebt laten komen? Daar waren ze en maakten zo om je heen in dat wat op een visioen leek. Je kon het nauwelijks horen met je oren, weet je. Slechts het gemompel en voortgaan van de mensen. En die vrouwen die de roltrap opkwamen en daar rondliepen met een hoe. Daar waren die groene vreemd uitziende ogen en droefgeestig. De vrouw kwam eraan. Zei, laat me even met rust, lieveling. Ik wil naar huis gaan als je het niet erg vindt. Ze zei, ben je onwel? Nee, zei ik. Maar ga maar door, lieveling, als je wat boodschappen moet doen. Ze zei, nee, ik ben klaar. En ik zei, laat me je een arm geven, zie. En ik liep naar buiten en ze zei, wat is er aan de hand? Ik zei, Mida, er gebeurde daarboven iets. En terwijl ik daaronder was, dacht ik dit. In welke dag leven wij? Zou dit de derde trek kunnen zijn? Nu, ik heb hier enige aantekeningen. Jezus, we ontdekken dat Jezus in zijn bediening, nadat hij tot het volk had gepredikt, nu we zullen hierover werkelijk schriftuurlijk zijn, nadat Jezus zijn bediening had beëindigd, en zijn bediening door de mensen verworpen was. Nu, leest u tussen de regels door en trek uw eigen conclusie. Bedenk wat ik u in het begin vertelde. Nadat hij gepredikt had, hij kwam als een beloofd iemand voor die dag. We weten dat allemaal. De schriften identificeerden Jezus Christus als de Messias. Dat is juist, volledig, gedegen betuigd door God en zijn woord. Dat hij de Messias was. Er is geen twijfel aan. Als iemand het betwijfelt, als u het doet, dan zou u naar het altaar moeten komen dat hij de Messias niet was. Hij was duidelijk geïdentificeerd als de Messias. Maar nadat hij duidelijk God identificeerde hem, zoals Petrus zei op de Pinksterdag, toen hij daar tot het Sanhedrin sprak, de vierde, ongeveer 4 dagen later, hij zei, Jezus de Nazarener, een man van God, onder u betoond door de tekenen en wonderen die God door hem gedaan heeft in uw midden, waarvan wij alle getuigen zijn. Zie? gij hebt genomen en hebt door de handen van onrechtvaardigen de vorst des levens gekruisigd, welke God heeft opgewekt en deze dingen heeft getoond die u ziet. Zie, Christus leeft voort. Leefde voort, natuurlijk leeft hij vandaag nog steeds. Nu nadat Jezus duidelijk was gekomen en zichzelf had geïdentificeerd, God identificeerde hem en hij profeteerde. En na de dagen van zijn profetie, hoewel schriftuurlijk geïdentificeerd, verwierpen de mensen hem. Dat is juist. En toen predikte hij, nadat ze hem hier verworpen hadden, tot degene die een mogelijkheid hadden gehad om gered te worden. Bedenk, toen hij predikte, was er voor iedereen een mogelijkheid om gered te worden. We weten niet wie ze zijn voorbestemd, maar hij predikt voortdurend. Maar na de dagen van zijn prediking ging zijn bediening door, omdat de laatste groep tot wie hij predikte, de zielen waren die in de hel waren, die niet konden worden vergeven. Ik heb dat duidelijk uit de Bijbel hier gelezen, uit 2 Petrus. Hij ging en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren, wat de hel is, opgesloten tot de dag des oordeels. Omdat, ziet u, het oordeel er nu niet is en er nu geen brandende hel is. Als iemand u vertelt, die kerel is nu in de brandende hel, dat is fout, zie. Een rechter van deze aarde is rechtvaardig genoeg om nooit een man te veroordelen voordat hij voor het gerecht is gebracht. En God zal nooit een mens in de vurige oven werpen, tenzij hij eerst is veroordeeld door Gods eigen wetten. Hij verwierp genade. Daarom, ziet u, moet hij eerst een proces hebben. En het proces is het grote witte troonoordeel. Maar nu is hij in een plaats die een gevangenhuis wordt genoemd. Daar ik het visioen van beide plaatsen heb gezien, en door Gods genade, ik zeg dit niet om heiligschellend te zijn, en als het verkeerd is, God vergeef mij, ik geloof dat ik in beide plaatsen ben geweest, zie. In beide plaatsen. En ik heb de verlosten, de zaligen gezien. En ik heb de verlorenen gezien en waar zij waren. En daarom sta ik vandaag als uw broeder om u te waarschuwen te vlieden van dat neerwaartse pad. Gaat u nooit die weg. En u hebt alles om te leven voor die gezegende opwaartse weg. Waar de verlosten in vreugde en vrede zijn. En niet kunnen zondigen. Ze kunnen geen spijt hebben. Dat kunnen ze niet. Er is daar niets. Ze zijn volmaakt. Zag beide plaatsen. Ik weet dat het een verschrikkelijke bewering is voor een persoon om die te maken, maar God is mijn rechter. Ik geloof plechtig dat ik beide plaatsen heb gezien. Ik geloof dat. En oh, het zij verre dat welk persoon dan ook ooit binnen zal gaan in die sferen der verlorenen. Als u met hete draden doorboord stond, op welke wijze gemarteld, dan zou het niet zo zijn als die duivelse kwelling die er in die plaats is. Er zou niets kunnen zijn. Het menselijk verstand zou niet kunnen bevatten dat die sferen van de verlorenen zijn. Er is geen manier om het uit te leggen. Er is geen manier om uit te leggen wat de sferen van de zaligen zijn. Zo geweldig is het. Dat is zo verschrikkelijk en dat is zo geweldig. Het is van het belachelijke tot het sublieme. Dus als iemand mij hoort, en ik ben een oude man aan het worden. Ik weet niet hoeveel langer ik nog heb. Ik zal spoedig 55 jaar oud worden. En ik weet het niet. Volgens de natuur zou ik misschien niet zoveel jaren meer mogen hebben. Ik weet niet waar deze band heen zal gaan. Maar laat iedereen het horen, hier en op de band, of waarheen hij ook mag gaan. Ga nooit naar de sferen van de verlorenen. U kunt zich de hel niet slecht genoeg voorstellen. En wat u ook doet, vergeet dit nooit. Dat de sferen van de zaligen, ik zou dit willen zeggen, met Paulus, hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, nog in het mensenhart zou kunnen opklimmen, wat God heeft bereid voor hen die hem liefhebben. Dus stop, als u naar de band luistert, zet het apparaat uit en bekeert u, als u niet gered bent. En kom in orde met God. Ik zeg dit uit een eerste hand ervaring. Zoals ik het in mijn hart geloof. En ik zeg dat als de visioenen mij hebben misleid, God mij genadig mag zijn om zo'n bewering te doen, maar met de oprechtheid in mijn hart weet ik dat niet één van die visioenen ooit heeft gefaald, geloof ik dat ik in beide plaatsen ben geweest. Het zij verre van enig menselijk wezen om die neerwaartse weg op te gaan. Nu, Jezus predikte nadat hij zijn bediening had voltooid tot die zielen die reddeloos waren. Die nooit gered konden worden. Nu, de Bijbel vertelt ons dat. Hij ging heen en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren. die zich niet bekeerd hadden. Toen genade aan hen werd gegeven, versmaadden zij genade en nu wachten zij op het oordeel. Oh, wat een tijd moet het zijn geweest. Oh, ik wenste dat er een manier was dat ik de wereld daarmee zou kunnen schudden. Om hen te laten zien wat de werkelijkheid is. En Jezus zei zelf, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. En zoals de Vader hem zond, om tot de levenden te prediken, tot degenen die hoop hadden, om daarna dezelfde boodschap te presenteren aan degenen die geen hoop hadden, lijkt het in deze tijd passend dat dit gedaan zal moeten worden. Want de geest van Christus, die in ons leeft, verandert zijn natuur niet. Of verandert Gods systeem niet. Hij moet dezelfde zijn in elke generatie. Hij moet dezelfde zijn. Hij, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. De bedieningen moeten hetzelfde zijn. In zoverre dat hij zei, ik zie sommigen van uw schriftgedeelten opschrijven, Johannes 14, 12. Die in mij gelooft, werken die ik doe, zal hij ook doen. Zie, de werken, prediken tot de verlorenen, de zieken genezen, en dan tot hen die onmogelijk gered kunnen worden. Zie, het werk ging gewoon door. Dus, dit is geweest... Is dit geweest, mag ik het zo stellen, de bediening van Jezus Christus, reïncarneerd in zijn gemeente in deze laatste dag. Dat is wat velen van ons geloven. Ik geloof het met u. Ik geloof dit. Als ik het niet geloofde, zou ik er iets anders mee doen, omdat ik het er per slot van rekening ben, die hierin betrokken ben. Omdat ik het... Ja. En als de geest van God in u is, bent u bezorgd over de mensen. En er was een schriftgedeelte waar ik me nooit iets van begreep, hoe Mozes God een beter voorstel kon doen dan God had, totdat ik ontdekte dat het de geest van Christus in Mozes was. Zie? God zei, Mozes, scheid u zelf van hen af. Ik zal de hele zaak vernietigen en met u beginnen. Hij zei, Heere, hij wierp zichzelf in de bres. Hij zei, neem mij. Wis mijn naam uit. Na precies deze mensen die gerebelleerd hadden, ging zijn hart uit. Zie? En wanneer een prediker de mensen op zijn hart heeft, hoe zou ik mij ooit gerechtvaardigd kunnen voelen tegenover God? En mezelf door ooit iets achter te houden voor een volk dat je meer lief hebt dan dat je jezelf lief hebt. Hoe zou iemand een persoon in de kerk kunnen nemen door het schudden van een hand? Of wat gesprenkel of een valse doop of iets om hen onder de invloed van een leugen te laten liggen? En weten dat die Bijbel daar ligt en dan zeggen dat hij die persoon lief heeft? Al moet ik bedelen voor mijn levensonderhoud, wat het ook is. Laat mij eerlijk zijn tegenover God en de mensen om hun de waarheid te vertellen. Laat mij nooit een misleider zijn. Hoe kan ik misleiden die ik lief heb? Hoewel ik hen moet kwetsen, heb ik hen toch lief. Dat is de reden waarom u uw kind over de knie legt. Omdat u hem lief hebt. Niet omdat u hem niet mag, omdat u hem lief hebt. Als hij iets fout doet, zal hij gedood worden als u hem niet corrigeert. Nu. Zo is de bediening geweest. Zoals het was, zo is het vandaag. Het is gepredikt geworden en grondig betuigd door het woord van God. Zodat het geen mens kon zijn, het moet God zijn. Dat moet het zijn. Bemerk, dezelfde geestelijke tekenen die Jezus deed, hebben opnieuw op aarde plaatsgevonden in de laatste dagen. Precies hetzelfde geestelijke teken. Waarmee hij zich identificeerde als Messias, heeft hem vandaag geïdentificeerd. Hij is nog steeds Messias. Dezelfde stoffelijke tekenen zijn op de aarde verschenen, die bij hem verschenen, wat hij was. Dezelfde vuurkolom die Paulus zag. Dezelfde dat alles heeft opnieuw plaatsgevonden met dezelfde natuur erin, dezelfde zaak doende. Jezus beweerde dat hij niets had gedaan tenzij de Vader het hem had getoond. En de Vader is de Heilige Geest. We beseffen dat. Het is slechts een ambt van God. Als dat niet zo is, wie van hem en is dan Vader van Jezus Christus? Jezus zei dat God zijn Vader was en de Bijbel zegt dat de Heilige Geest zijn Vader was. Nu, u kunt hem niet tot een onwettig kind maken, dus de Heilige Geest is God. Daarom was Jezus God. Dus God, Vader, Zoon en Heilige Geest dat zijn drie ambten van één God. Het zijn drie eigenschappen, dezelfde God. U bent een deel van God en ik ben een deel van God, zie. Maar ik ben niet alles van God en evenmin bent u alles van God, zie. Zie, het zijn eigenschappen van God op ons als wij tot zonen zijn aangenomen door Jezus Christus. Want God zelf werd vlees om voor ons te sterven. Nu, de Heilige Geest toonde hem altijd dingen die zouden komen. En hij was nooit verkeerd. Het was altijd volmaakt. Is dat juist? Hij nam geen eer voor zichzelf, hij gaf de eer aan God. Hij zei, de Zoon kan niets uit zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. En de Vader, de Heilige Geest, was zijn Vader. Is dat juist? Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest, die zijn Vader was. En de Heilige Geest toonde Jezus dingen die zouden komen. En vertelde hem dingen die waren geweest. En hij was de God-profeet. Want het woord des Heren komt alleen tot de profeet. Om te laten zien dat de woorden in mindere mate kwamen, schreven de profeten op wat de Heren hun verteld had. Maar hij schreef niets op omdat hij het woord was. Hij was het woord. Bemerk. Dezelfde Heilige Geest die in hem woonde, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Gij evenwel zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u tot het einde der wereld. Ik zal tot u komen, zei hij. Ik was de Vader die in hem was. Die zal tot u komen. En hij zei, wanneer de Heilige Geest op u gekomen is, zal hij u deze dingen die ik u onderwezen heb, openbaren en zal u de toekomende dingen verkondigen. Nu, daar hebt u het. Nu merken we op dat zoals de Heilige Geest destijds in de gemeente werkte, dat de Heilige Geest vandaag precies dezelfde dingen heeft gedaan. Het aankondigend door de vuurkolom. Helemaal precies zoals het in het begin was. Dezelfde zaak. En toen hij dit op Jezus zag komen, kondigde Johannes het aan bij de rivier de Jordaan. En alles is bewezen. Er zijn zelfs wetenschappelijke foto's van. Het kan niet betwist worden. Het was wetenschappelijk. Het was stoffelijk. Het was geen mythische gedachte, het was geen psychologie. Zoals George G. Lacey zei, het mechanische oog van de camera zal geen psychologie opnemen. Het licht trof de lens. En wat met u, gemeente? Toen ik ongeveer 6 of 8 maanden geleden stond hier en zei, het is zo, spreekt de Heer, dat ik naar Tucson, Arizona ga. Er zal een explosie zijn en 7 engelen zullen verschijnen. Herinnert u het zich? Zelfs niet. God maakt het zo werkelijk dat het tijdschrift Look de foto's ervan opnam. Geestelijk. Geestelijk voorzien. Precies zo gematerialiseerd. Precies zo de 7 engelen die de voltooiing van de hele schrift voortbrachten. Want alle verborgenheden van de hele Bijbel liggen in de 7 zegels. We weten dat dat het boek is. Het zegel waarmee alles met elkaar in verband wordt gebracht. Het is het geheimenis van het gehele boek. Weggelegd in deze 7 zegels, hetgeen de Heere voor ons liet brengen. En er zitten hier vandaag mannen die precies daar met mij aanwezig waren toen het gebeurde. Het tijdschrift Look bewees hetzelfde, dat het waarlijk gebeurde. Omdat het God was die het verteld had. Het was God die achter zijn woord staat om het te volvoeren wanneer hij zegt dat hij het zal doen. Daarom is het niet een mens, een vleeselijk persoon zoals ikzelf, die onder u mensen is. Het is de eeuwige God. Hij gebruikt mensen, dat is waar. Hij doet niets buiten dat wat hij doet door mensen. We beseffen dat. Hij, dat is zijn zaakwaarnemer. Die heeft hij gekozen. Waarom, weet ik niet. Hij zou de zon gemaakt kunnen hebben om het evangelie te prediken. Hij zou de wind het evangelie kunnen laten prediken. Hij zou de wind dingen kunnen laten doen. Maar hij koos de mens. Dat was zijn plan. Dat de mens zou terugspreken tot de mens. Niet hij zelf, maar het woord des Heren kwam tot de profeten, de profeteerders, de predikers. En hoe kan een profeteerder, die het oorspronkelijke woord ontkent, een ware profeet zijn? Zie? Hij kan het niet zijn, omdat hij de waarheid van het woord ontkent. En dan, als hij dat niet doet, dan zal dit woord zelf, als het gepredikt wordt, door de waarachtigheid van het woord en door de waarachtigheid van de Heilige Geest, elke belofte manifesteren die het beloofd heeft. Zo weten wij of het juist is of niet. Dat is wat Jezus zei. Als ik niet datgene doe wat van mij geschreven is, om te doen, geloof mij dan niet. Zie? Nu, wij zien deze dingen. Onthoud, de 7 zegels waren voltooid. En wanneer deze 7 zegels geopenbaarde waarheden, één ervan wilde hij ons niet toestaan om te weten. Wij, hoeveel waren hier bij de 7 zegels en hebben het gehoord? U allen, vermoed ik, zie het 7e zegel wilde hij niet toestaan. Hij stond daar precies in de kamer en openbaarde elk ervan. En als ik ooit in mijn leven iets gepredikt heb wat er geïnspireerd was, dan was dat het. En het behoorde waar te zijn voor u. Hier stond ik u te vertellen dat het zou gaan gebeuren en ging precies daarheen. En zelfs de wetenschap en al het andere, het wetenschappelijk onderzoek en alles, een geheimenis voor de mensen, bewees dat het precies daar gebeurde. En ik kwam direct terug en hoorde het ontvouwd worden. En het maakte elk woord precies juist. In welke dag leven wij? Waar bevinden wij ons? En onthoud. In dat 6e zegel. Maar het was het waar alle 7 bezuinen klonken onder dat 6e zegel. Wanneer we daartoe komen, zullen we dat zien. Elk van de 7 bezuinen vond plaats in dat 6e zegel. De 7 is altijd het geheimenis. Let op die 7, dat is het einde. Dat was het komen van de Heer. De hemel was rustig, stil, niemand bewoog. Want Jezus zelf zei, zelfs geen engel van de Heer hemel weet wanneer ik zal terugkomen. Ik zelf weet het zelfs niet, welke tijd de Vader heeft dat in zijn gedachten gehouden. Alleen God weet dat. De Geest zei, ik wist het niet. Toen was het niet geopenbaard toen die 7e bezuin klonk, of de 7e engel, werd een zegel geopend en toen was er stilte in de hemel. Zie? Het werd niet vrijgegeven wat er zou plaatsvinden. Maar onder het 6e zegel, toen deze bezuinen opengingen, herinner u dat we daaronder ontdekten dat het lam naar voren kwam. Op het toneel verscheen. Hij had de genadetroon verlaten. Zijn verlossingswerk was geëindigd. En hij kwam naar voren en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En er was geen tijd meer. En onmiddellijk verscheen er een engel in het 7e hoofdstuk of het 10e hoofdstuk en het 7e vers, zeggende, deze engel kwam neer en zwoer dat er geen tijd meer zou zijn. Maar ziet u, in dit boek stond wat er verlost was. Het was het boek van verlossing. En alles wat hij verlost had, stond geschreven in dat boek. Alle waarvoor hij stierf, waren geschreven in het boek. En hij kon zijn middelaarstroon niet verlaten, totdat hij volkomen verlost had. En hij kon het niet verlossen aan het kruis, omdat zij voorbestemd waren in het boek des levens des lams. En hij moest daarop blijven om een middeling te doen, totdat die laatste persoon gered was. Glorie! Maar op een dag stond hij daarvan op. Kwam naar voren. Waar was het boek? Het was nog steeds in de eigenaar van de akte. God almachtig. En Johannes keek rond en hij weende zeer, omdat er geen mens zelfs maar waardig was om naar het boek te kijken. En in het bijzonder om de zegels te openen, om te openbaren wat het verborgen geheimenis was. De geheimenissen waren in de 7 zegels. Toen deze 7 zegels werden geopend, opende dat de gehele Bijbel. De 7 zegels, het was verzegeld met 7 geheimenissen en deze 7 zegels bevatten het volledige geheimenis ervan. En het was het boek van verlossing, het Nieuwe Testament. Niet het oude, dat kondigt slechts het Nieuwe Testament aan. Zij zijn gemaakt, kunnen zonder ons niet volmaakt worden. Hebreeën 11, zie. Zie, nu de verlossing kwam pas, toen de verlosser stierf. En zij waren potentieel onder het bloed van lammeren. Niet de verlosser, waren nog niet verlost, totdat de verlosser kwam. Let nu op. Nu, toen deze verlosser, Johannes keek rond en hier zat God op de troon. Met het boek in zijn hand, dat verzegeld was geweest met 7 zegels en het hele verlossingsplan stond erin. En het was verloren geraakt door het menselijk ras, Adam. En God, waarheen ging het terug? Satan kon het niet nemen. Hij richtte alleen aan dat hij het verloor. Maar waar ging het boek toen heen? Het behoorde niet aan het menselijke ras. De zegeningen behoorden hier niet. Het menselijke ras had het hier verloren. Daarom ging het regelrecht terug naar zijn oorspronkelijke eigenaar, dat was God. Hier zat hij ermee. En hij riep een mens, iemand, om het te komen opeisen. Johannes keek rond en er was geen mens in de hemel. Geen mens op de aarde. Niemand, geen engel, niets. Kon het boek nemen of de zegels losmaken of er zelfs maar naar kijken. Geen mens was waardig. Johannes zei dat hij bitter weende. Toen kwam een engel naar hem toe. Die zei, ween niet, Johannes. Want de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En hij is waardig. En Johannes keek om zich heen om een lam te zien of een leeuw te zien. En wat ontdekte hij? Een lam. En het was een bloedig lam. Een lam dat was geslacht. Hoe lang? Sinds de grondlegging der wereld. Het lam kwam naar voren. Liep naar hem toe die het boek in zijn rechterhand had en ontving het boek. Klom op de troon en ging zitten. Dat is het. Het was voorbij. Wanneer? Toen de zegels werden geopenbaard. Met de laatste was dat alles wat hij verlost had en er was niets. Hij kwam om te verlossen. Iemand zegt, waarom heeft hij hen niet 40 jaar geleden verlost of 2000 jaar geleden? Kijk, hun namen zijn in het boek des levens, in dat boek. En hij moest hier staan omdat het Gods voornemen was om hen te verlossen. Hun namen waren voor de grondlegging der wereld geschreven in het boek des levens, des lams. Het lam was daarbij gezet om geslacht te worden. Hier komt het lam nadat het geslacht was, komt om terug om te bemiddelen. Let op hem, er zal een heleboel nabootsing zijn, een heleboel van al het andere. Maar er was werkelijk iemand die gered zou worden. Want hij, de gemeente, was voorbestemd om zonder vlek of rimpel te zijn. Zij zal daar gaan zijn en het lam stierf voor dat doel. En toen de laatste naam in dat boek was verlost, toen kwam het lam naar voren en nam het boek. Ik ben degene die het deed. De engelen, de cherubs, de 24 ouderlingen, de dieren, alles, namen hun kronen af, vielen neer voor de troon en zeiden, gij zijt waardig. Johannes zei, alles in de hemel en op aarde behoorde mij schreeuwen. Amen, schreeuwen. Halleluja. Een lofprijzing voor God, het geroep stevig op, waarom hun namen waren in dat boek om geopenbaard te worden. En het lam had het geopenbaard. Het lam had het verlost. Maar hij kon niet naar voren komen totdat elke naam was geopenbaard. En dat vond plaats onder het zesde zegel, voordat het zevende brak. Dan zullen die vlekkeloos, toen kwam het lam voor wat hij had verlost. Hij komt om op te eisen wat hij had verlost. Hij heeft het reeds precies hier in het boek, had het uit zijn hand genomen. Nu komt hij om te ontvangen wat hij heeft verlost. Dat is zijn werk, hij is klaar, hij is gekomen om het te ontvangen. Oh, wat een tijd. Hij heeft het bewezen. Het zevende zegel bewees het. Kwam terug en nam het boek van verlossing. Merk op. Het zou de boodschap van de zevende engel zijn die het zevende, de zeven zegels zou openbaren. Nu, in Openbaring 10:7 zult u het vinden, zie. En hij zag deze engel afkomen, zijn voet op het land plaatsen en op de zee, dat was Christus. Hij had een regenboog boven zijn hoofd. Let op hem, u zult hem in Openbaring 1 opnieuw vinden met de regenboog boven zijn hoofd. En eruitziend als Jaspers en Sardius enzovoort. Hier kwam hij, plaatste één hand, één voet op het land, één op het water. Hief zijn hand op, had nog steeds een regenboog boven zijn hoofd. Dat is een verbond, het was een engel des verbonds, welke Christus was. Weinig lager dan gesteld aan de engelen om te leiden. Daar kwam hij en hief zijn handen op naar de hemel. En zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, de eeuwige, de Vader, God. Dat er geen tijd meer zal zijn. Wanneer dit plaatsvindt. Het is voorbij. Het is voltooid. Het is beëindigd. En dan zegt de schrift. En bij de boodschap van de zevende aardse engel. De boodschapper op aarde. Het zevende en laatste gemeentetijdperk. Bij het begin van zijn bediening. Wanneer het begint de wereld in te gaan. In die tijd. Dan zou de verborgenheid van God. Van deze zeven zegels op die tijd bekend worden gemaakt. Nu zien we waar we zijn. Zou dat het kunnen zijn, vrienden? Zou dat het kunnen zijn? Let op, alles is mogelijk. Voor alle die verlost waren in het boek, komt hij naar voren voor verlossing. Alle die verlost zouden worden, stonden in het boek. Voorbestemd voor de grondlegging der wereld. Hij komt om het te verlossen. Alle die hij verlost had, stonden daarin geschreven. Ik wil u nu een vraag stellen. En nu mensen op de band, luister aandachtig. Die afschuwelijke ogen... Het afschuwelijke hoofd. Zou het daarom kunnen zijn dat deze boodschap zo tegen de vrouwen van deze moderne tijd is geweest? Zou dit die boodschap van de laatste engel kunnen zijn? Wat zei hij daar beneden bij de rivier, ongeveer 33 jaar geleden, zoals Johannes werd gezonden, zie, om de eerste komst van Christus aan te kondigen, zo zal uw boodschap de tweede komst aankondigen. Over de hele wereld, en dat heeft het gedaan, dan moet de komst wel nabij zijn. Let op wat er nu gebeurt. Waarom? Ik heb me op mijn hoofd gekrapt. Ik heb op mijn kussen gewoeld. Ik heb heen en weer gelopen. Wat is er met je aan de hand? Een paar dagen geleden vroeg ik het aan twee mannen met wie ik meereed. Vroeg het Jack Moore een keer. En ieder van u kent Jack Moore. Ik ging met hem naar hem toe in Shreveport. Ik zei, broeder Jack, je bent de beste vriend geweest die ik ooit op aarde heb gehad. En voor ik het hem vroeg, vroeg ik het aan mijn vrouw. En als er iemand iets over mij weet, mijn slechte hoedanigheid en alles, dan is het wel mijn vrouw. Zie? Een dierbaar persoon. En ik zei op een dag tegen haar, lieveling, als jouw man, ik ben een prediker van het evangelie. Ik wil geen enkele smaad brengen op degene die ik lief heb. Nee, ik wil het jou niet kwetsen. Ik zou geen enkele smaad op jou willen brengen. God verhoede het dat ik ooit iets doe wat jou zou kwetsen. En hoeveel te meer iets wat God zou kwetsen. Omdat ik hem zo lief heb. Jij bent mijn vrouw. Hij is mijn redder en God. Ik wil je een vraag stellen. Wint er geen doekjes om? Vertel mij de waarheid. Ik zei, heb ik zoveel gestudeerd? En ik heb het mezelf afgevraagd. Ik ben een vreemd, eigenaardig type. Ik weet dat. Iedereen zei, wat een persoon. Wel, zie je, je kunt jezelf niet maken. Je bent wat je bent door de genade van God. En ik zei, heb ik mijn verstand soms een beetje verloren? Weet je, ben ik de weg kwijt? Ik zei, waarom veroordeel ik die vrouwen voortdurend, terwijl ik ze lief heb? Ze bellen op en zeggen dat ik een vrouwenhater ben. Terwijl ik ze niet haat, ik gewoon vrouwen haat. Zie, dat is fout. Ik hou van vrouwen, als mijn zusters bedoel ik. Ik zal u geen schouderklopje geven als ik zie dat u verkeerd bent. Dat kan ik u vertellen, daarvoor houd ik te veel van u. Als sommige mannen dat zouden doen, dan is dat een ander soort liefde, zie. Ik hou van u omdat ik hou van wat u bent. U bent een hulpe voor de Zoon van God en u bent een deel van hem. En ik hou van u omdat u werd gemaakt in het beeld van de man en de man werd gemaakt in het beeld van God. Dus daarom bent u samen één in Christus. Daarom heb ik u lief. Elk ander soort ding doet er niet toe. God weet dat heel mijn leven, zie. Dat is juist, ik hou van u. Waarom zou ik dan opstaan en voortdurend? Want ze zeggen, vertel alle vrouwen wanneer ze zullen komen om broeder Brennan te horen prediken, dat ze hun haar anders kammen. Laat hen een hoed opzetten of zoiets, want hij zal beginnen het keer te gaan over kort haar en u draag geen make-up enzovoort op die manier. Dat is wat ze deden. Dat is het enige waarover hij spreekt. Iemand zei, waarom gaat u niet? Zij, de mensen geloven dat u een profeet bent. Waarom onderwijst u de vrouwen niet hoe zij grote geestelijke gaven moeten ontvangen? En dergelijke zaken in plaats van te proberen hun dat soort spul te onderwijzen. Ik zei, als ze hun ABC niet willen leren, hoe zullen ze dan weten wat algebra is? Zie, kom eerst in orde. En hoe meer ik predik het, des te slechter het wordt. Dan zegt u, waarom houdt u er niet meer op? Nee, meneer, er moet een stem zijn, een getuigenis ertegen. Een van de grootste mannen in de bediening vandaag legde niet lang geleden zijn handen op mij en zei, ik zal voor u bidden, broeder Brennan, als u mij toestaat, dat God dat uit uw hart zal wegnemen. Zei, laat die vrouwen in die dingen met rust. Ik zei, gelooft u daarin, meneer? U bent een prediker van heiligheid. Hij zei, zeker geloof ik er niet in, maar zei hij, dat is aan de taak van de voorgangers. Zei, zij doen het niet. Iemand moet het doen. De rivier moet overgestoken worden. De huid moet ervan afgetrokken worden. Ik wil het niet doen. God weet dat ik het niet wil doen. Veel van die vrouwen voeden mijn kinderen. En zij zouden bijna hun leven voor mij afleggen. Denkt u, met de genade van God uitgestort door de Heilige Geest. Denkt u dat ik stil zou kunnen staan en zien hoe die arme persoon daarin zonder hoop de eeuwigheid instort als ik het er niet tegen uitschreeuw? Niet om een bedweter te zijn, maar de geest van deze natie. De geest van de kerk. Niet de geest van Christus nu, de geest van de kerk. De denominatie heeft deze vrouwen daar ginds in die rommel geslingerd. En ik ben slechts een stem die roept, kom eruit vandaan. Vlucht bij die vuiligheid weg. Laat de duivel niet iets dergelijks aan u doen. Het is verkeerd. En u, Assemblies of God, u laat die vrouwen Laat die vrouwen hun haar afknippen, maar verbied hen om make-up te dragen. Er is feitelijk geen schriftgedeelte tegen make-up, maar is wel tegen het afknippen van uw haar. Het is zelfs niet gepast voor haar om tot God te bidden, zegt de Bijbel. Haar echtgenoot heeft het recht om van haar te scheiden en haar te verlaten. Juist, zij vertoont zichzelf aan de wereld als een onreine vrouw. De Bijbel zei dat. Ze onteert haar eigen man wanneer ze dat doet. Dat is precies wat de Bijbel zei, zie. Wel, maar een vrouw die make-up draagt, we vinden in de Bijbel een vrouw die het deed, vers 1, het was Izebel. Die was het. De enige persoon in de Bijbel die ooit make-up droeg. Het was Izebel. En God voedde haar onmiddellijk aan de wilde honden en ze is een schande geworden. En zelfs haar, alles wat gemeen is, wordt Izebel genoemd. U hoeft het niet te doen. U hoeft dit niet te doen. Wat laat u het dan doen? De geest van de duivel. U beseft het niet. Ik weet dat u dat niet doet. U bent te goede mensen. U bent goed, u schudt mij de hand, praat met mij en ik hou van u. Dat is juist. Maar als ik dat zie, zou ik dan geen huichelaar zijn? Paulus zei, ik heb niet nagelaten u de hele raad Gods te verkondigen. Mogen het bloed van geen enkele vrouw op mij zijn op die dag. Van geen enkele man. Ik heb u de waarheid verteld. En ik haatte het om het te doen. Niet te haten omdat ik niet wil doen wat God mij zegt te doen, maar ik heb u lief, ik wil u niet kwetsen, dus wat moet ik dan doen? Maar pure goddelijke liefde zal u ertoe drijven om het te doen. Jezus bad zelfs om aan het kruis te ontkomen. Is het mogelijk dat de drinkbeker zal voorbijgaan? Zij desondanks niet mijn wil, maar de uwe. Zal ik de man moeten zijn die dit zegt? Zal ik die dierbare vrouwen die zo aardig zijn en van alles onder handen moeten nemen en hen gewoon aan stukken scheuren? Zal ik dat moeten doen? Zal ik mijn predikerbroeders onder handen moeten nemen en daar staan om hun te vertellen dat ze meer van geld en de denominatie houden dan dat ze van God houden? Ik tegen mijn dierbare broeders die hun arm... Oh, moet ik dat doen? Oh God, laat mij dat niet doen. Maar ik heb niet nagelaten u de gehele raad te verkondigen. Het is de waarachtige liefde die mij ertoe gedreven heeft. Is deze boodschap daarom op deze manier geweest? Hij is nergens anders ter wereld. Waar is het aan toe? In orde. Ze zijn bang. Zie? Maar het is zonder vrees geweest. Precies. God is altijd op die wijze, zie. In orde. Zijn de vrouwen hierom zo berispt door deze boodschap? Ik wist het niet. Het was niet geopenbaard. Het was mij getoond. Maar het kwam niet eerder tot mij dan pas onlangs. Zie? Kijk ernaar. In orde. Het past zeker bij de bediening. Nu, wacht even. Was er ooit en eerder een tijd dat het een vrouwenwereld werd? Ja. Overeenkomstig de geschiedenis was er in de dagen van Elia een vrouw genaamd Izebel. En zij verkreeg de heerschappij over de gemeente van God, waarvan de Bijbel zegt dat zij het weer zal krijgen in de laatste dagen, haar geest, door een kerk, een organisatie. En ze zal een hoer zijn en al de andere kerken met haar zullen prostituees zijn. Precies zoals zij is. Is dat juist? Openbaring 17 zei, zij is een hoer en zij is de moeder van hoeren. Dat kunnen geen mannen zijn, dat zijn vrouwen. Zie? En zij werden alle levend in de poel des vuurs geworpen en verteerd. Is dat juist? Daar hebt u het. Let op. Toen die Izebel op het toneel kwam, was er een man die er tegenop stond. God bracht een man naar voren, we weten zelfs niet waar hij vandaan komt. Hij had geen achtergrond met een bediening. Hij was nooit een priester of zoiets geweest. Hij kwam voort, een oude, ruige woudloper met de naam Elia. En hij legde de bijl aan de wortel van de boom. En ze haatten hem. Niet alleen dat, maar zijn hele samenkomst haatte hem. En op een keer dacht hij dat hij alleen stond. Hij zei, nee, ik heb er nog 7000 die met u zijn. Zie, dat was die uitverkoren groep, zie. Die groep is er altijd, zie. Vrees niet, Elia. Ik weet dat je denkt dat je in de steek gelaten bent, omdat de denominaties je daar bovenop de heuvel hebben gejaagd. Maar, zei hij, ik heb er 7000 die hetzelfde geloven als wat jij predikt. Ik heb ze. Amen. Toen nam na zijn dag Rome het over. En er kwam een tijd waarin het opnieuw een vrouwenwereld was geworden. Al de modus van de vrouwen en hoe ze verschijnen met hun hoeden en dergelijke. Zie, en God deed een ander opstaan met dezelfde geest op hem. De geest van Elisa. Is dat juist? En hij zei, de bijl is aan de wortel van de boom gelegd. En daar bevond zich een kleine oude feeks die getrouwd was met haar... Haar man had verlaten en met zijn broer Herodes was getrouwd. Herodias. En zij was een geverfde clown van die dag. Ze danste. Ze leerde haar dochtertje hoe ze moest dansen. Ze had een dochter. Bij haar pleegvader, de pleegvader, bij de vader zijn broer, Herodias, dat was de dochter van de vrouw. En toen leerde zij haar dansen en ze werd een echte striptease danseres, zoals haar moeder. En zij dacht dat ze 4 of 5 keer kon trouwen en alles kon doen wat ze maar wilde. En hier kwam Herodes naar buiten. Bedenk nu dat ze alle Joden waren, ze waren kerkmensen. Hier kwam Herodes aan met zijn kerk om deze profeet te horen, waarvan de mensen geloofden dat hij een profeet was. Hij liep regelrecht tot vlak voor hen beiden en zei, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En dat deed haar ontploffen, zie. Nu, een gewone man zou gezegd hebben, hoe maakt u het, Herodias? We zijn blij u hier in onze samenkomst te hebben vanmiddag. Maar Johannes niet. Jezus zei, wat bent u uitgegaan om te zien? Toen u uitging om Johannes te zien, ging u heen om iemand te zien die helemaal aangekleed is als een priester? Nee, dat is het soort dat de baby's kust en de doden begraaft, zie. Zij, wat zijt gij gaan zien? Een wind, een rietstengel die door elke wind bewogen wordt. Zeggen ze, kom hierheen Johannes, we zullen je niet meer betalen als je tot ons predikt. En wij zijn de grootste organisatie. Niet Johannes. Nee, hij ging daar nooit naar kijken. Zie, wat bent u dan gaan zien toen u heen ging om Johannes te horen om te zien? Een profeet? Hij zei, en ik zeg u, meer dan een profeet. Als u kunt aannemen, deze is het van wie de profeet sprak dat hij zou komen. Ik zal mijn engel voor mijn aangezicht uitzenden en hij zal de weg des Heren bereiden. Hij was een boodschapper van het verbond. Hij zei, er is geen man geweest die geboren is uit een vrouw die zo groot is als hij, zie. Dat is het soort van man die God deed opstaan voor die dag. Elia, een man ergens uit de bossen vandaan. Johannes even zo, zie. De geest van Elia was op Johannes. En hij zegt dat wanneer het opnieuw tot een vrouwentijd komt, die geest weer zal opstaan. Voor de komst des Heren, wanneer de aarde verbrand zal worden en de rechtvaardigen zullen treden op de as van de goddelozen als as onder hun voeten. Hij beloofde het opnieuw in deze dagen. Let op. De Heilige Geest beloofde dat. Het is van toepassing op de tijd waarin wij leven. Er moet iemand zijn die opstaat. Dat moet komen, want het is zo spreekt de Heren. Malachi, het 4e hoofdstuk. Dat is precies wat hij zei, dat het teken zou zijn, vlak voor die grote en vreselijke dag des Heren komt, zal ik u Elia zenden. En wat zal hij doen? De harten van de kinderen terugbrengen tot de leer van de vaderen. Terug naar de Bijbel uit deze denominationele verschillen vandaan. En terugkomen tot de Bijbel, terug tot God. Dat is wat hij zou doen. Bemerk in welke geweldige tijd wij leven. Die profeten bestraften die moderne vrouwen uit hun dagen. En zij betaalden er beide voor met hun leven. De geschiedenis bewijst dat elk van die tijden een vrouwenwereld was. Toen vrouwen heersten. Kijk hoe het vandaag is. We zullen een deze dagen een president hebben. Het ziet er naar uit dat het juist nu zou kunnen gebeuren. In werkelijkheid is zij de president. Hij is slechts een stroomman. Hier niet lang geleden kreeg zij in een van de andere landen zoveel lof en van alles van alle mensen, dat de president zelf zei, ik ben haar echtgenoot, de president van de Verenigde Staten. Zie, zij bepaalt de mode, de vrouwen volgen het, zie, precies zoals Isabel deed. U hebt mijn preek gehoord over Isabel godsdienst, u weet het. U weet ervan, ziet u waar we aan toe zijn. Hebt u gezien wat er hier een week of twee geleden gebeurde, hier in de stad? De prediker van het Lutheraans geloof nodigde de katholieke priester van het Heilig Hart uit om te komen voor hem te prediken. En hij deed het. En de prediker van het Lutheraans geloof ging naar de katholieke priester en predikte voor hem. Nu, wat betreft de Wereldraad van Kerken ginds, die nu bijeenkomt in Rome, dit rondschrijven van mijn goede vriend David Duplessis, hoewel ik daar zat en het daarover tegen hem uitriep bij de 14 Mile Creek niet lang geleden. Hij besefte niet dat hij de kerk regelrecht Babylon inslingerde. Omdat iedereen zegt, oh, al de kerken zullen nu één worden. Ja, dat weet ik, zie. Gewoon precies wat er geschreven staat in mijn boek van profetie in 1933 dat het plaats zou vinden. Wel, beseft u niet dat het Satan is die verenigt? De Bijbel zegt dat. En na slechts een poosje, nog eventjes, zodra zij één worden, dan is het interdenominationele voltooid, zie. Dan zal precies uw merkteken van het beest zijn, zie. Ik heb gewoon geen tijd om hierop door te gaan, want het is al bijna 11:45. Kijk, ik wil dit afronden, tot dit punt komen. Ik leg eenvoudig deze schriftgedeelte hier, zodat u de mogelijkheid van waar we zijn kunt zien, en dan zullen we over slechts enkele paar ogenblikken sluiten. Bedenkt u slechts wat er plaatsvond. De profeten bestraften deze vrouwen in die dagen en werden vrouwenhaters genoemd. Dat is juist. De geschiedenis bewijst dat het zo was. Nu wacht even. U bent schriftgedeeltes aan het opschrijven. U zou 1 Timotheus 5 vers 6 op moeten schrijven. De Bijbel zei, de vrouw die haar wereldse wellust volgt, dat kunnen we niet de wellusten van God zijn. Dus zou het dat moeten zijn. Zie, de vrouw die haar wereldse wellust volgt, is dood terwijl ze leeft. Dat is wat de profeet zei. Paulus. De vrouw die leeft in deze wereldse toestand, is dood terwijl ze leeft. En als zij genade verwerpt, kan zij de scheidingslijn oversteken waar voor haar geen plaats meer is. En waar is zij dan met haar geverfde ogen? Haar afgeknipt haar. En zij is de lijn overgestoken zonder een manier om terug te komen. En er moet een bediening zijn die tot haar predikte. Maar bedenk, tegen die tijd is het allemaal afgelopen. Het is voorbij. Ze dolen slechts rond. Er zal een bediening zijn die grote wonderen zal tonen. Joël zei het. Maar er zal geen tijd zijn voor verlossing. Het is allemaal voorbij. Het lam heeft zijn boek genomen en zijn verlossing is voorbij. Zoals Jezus eerst predikte en werd verworpen en toen heen ging en achter diegenen aanging die daar binnen waren, predikte tot hen die in de gevangenis waren, die zich niet konden bekeren toen er geen tijd voor redding meer was, diezelfde bediening zal zich weer moeten herhalen. Want als dat de derde trek zou kunnen zijn, tot de eeuwig verlorenen. Wat als het zover is? Ik hoop dat het niet zo is. Wat als het zo is? Denk daar nu slechts een ogenblik aan. Wat als het zo is? God verhoede het, ik heb kinderen. Zie? Maar het lijkt er hier zeker erg veel op. Waarom kwam dat visioen toen ik een kind was? Waarom heb ik er nooit eerder aan gedacht? Waarom kwam die trance daar onlangs in de kamer? Zei, hier is het. Het is precies te midden van de zielen die verloren zijn. En Jezus predikte tot hen. Getuigde. Maar zij bekeerden zich nooit. En hoe meer ik predik, hoe slechter ze worden. Er is geen bekering. Er is geen plaats voor. Het lam nam zijn boek toen het zevende zegel net gereed was om geopend te worden bij het zesde zegel. Herinner u, hij verborg het zevende zegel voor ons. Hij wilde het niet doen. Terwijl de engel dag aan dag daar stond en het vertelde, maar bij die ene wilde hij het niet doen. Zei, er is een stilzwijgen in de hemel. Niemand wist het. Het was het komen van de Heer. Oh, zegt u, dat kan het niet zijn. Ik hoop dat het niet zo is. Laten we hier nog een klein beetje verder gaan. Ik heb iets opgeschreven. Zie, in orde. Onthoud, zij die haar wereldse wellust volgt, de dingen van de wereld, zo handelend, zij zou naar de kerk kunnen gaan en handelen als een heilige, maar dat heeft er niets mee te maken, zie, want zij is dood. Terwijl ze leeft. Kijk wat de denominaties voor haar hebben gedaan. Zij maakten van haar iemand die het heilig woord hanteert, hetgeen tegen de Bijbel is. Zij maakten een prediker van haar. Het wordt verboden door de schrift. Ze laten haar nu zelfs machthebber worden. Burgemeester, gouverneur, van alles in het land. En een prediker in het huis van God. Terwijl ze schuldig is aan elke zonde die ooit werd gedaan. Zij is er de oorzaak van. Nu, ik spreek niet over rechten. Zij is schuldig. Zij is de oorzaak van elke baby die blind geboren wordt. Zij is de oorzaak van elk graf dat gedolven wordt. Zij is degene die zonde, ziekte en verdriet veroorzaakte. De sirene van de ambulance kan niet gaan, tenzij een vrouw het veroorzaakt heeft. Geen misdrijf kan gedaan worden, geen zonde, geen dood, geen verdriet, geen lijden. Of een vrouw heeft het gedaan en God verbiedt haar om naar de kansel te gaan om te prediken. Maar toch doet ze het. Denominatie, ziet u waar het aan toe is? Zij is een godin. Wat is de duivel aan het werk? Wel, de katholieke mensen kunnen maken van die vrouwen goden. Bidden tot ze. Dat is juist godin Maria enzovoort. Ik zag waar ze in de ecumenische raad zeiden dat het ervan zou komen dat ze wat meer tot Jezus zouden bidden als dat de protestanten zou helpen om binnen te komen. Zie? Oh, dat suikerlaagje. Onveranderlijk, zeiden ze. Zie, het is nog steeds dezelfde oude duivel. De Bijbel zei, en naarmate dat alle een merkteken ontvingen op hun voorhoofd, die hun namen niet waren geschreven in het Lamsboek des Levens. Het is de voorbestemde gemeente waar ik tegen spreek. Niet die daarbuiten. Nee, meneer. Uit elke groep heeft hij zijn voorbestemde getrokken. Daar komt hij voor in elk tijdperk. Maar daar staat ze. Daar is ze. Dat is ze dan. Predikt het woord, hanteert het woord, wordt een godin en de oorzaak van elke zonde. De Bijbel zegt, ik sta niet toe dat de vrouw leert of enige autoriteit uitoefent, maar dat ze onderdanig is, zoals ook de wet zegt. Zie, zij kan het niet doen, maar ze maken haar een heerser van het land, burgemeester, gouverneur. Spoedig zal ze president zijn, zie. Zeker. Zo is het. Dat is de manier, dat is de wijze waarop het gaat, zie. En de mensen doen dat, omdat zij zich niet bekommeren om dit woord. Ze zullen het nooit zien. Kijk naar die Joden die daar stonden. Geleerden, fijne mannen. En Jezus zei, gij zijt uit uw vader de duivel. Want als ik hem nu op dit moment voor u in een proces zou brengen, laten we het gewoon een ogenblik proberen. En God vergeef mij dat ik tegen hem partij kies, maar slechts een ogenblik om u iets te tonen. Maar als u zegt, wel God zij geprezen, ik sprak in tongen. Halleluja, ik weet het, ja, ik heb het gezegend, zei God, ja. Deed u dat? Denk aan het volk Israël. De Bijbel zei dat, nadat hij het volk had uitgeroepen en hen uit Egypte had verlost, dat hij hen vernietigde omdat zij de boodschap niet volgden. Zie, zij aten mannen uit de hemel. Zij aten mannen dat God voor hen op de aarde regende om te eten. En ze stonden in de tegenwoordigheid van de boodschapper en zagen de vuurkolom en hoorden de stem van God en zagen haar bevestigd worden. En omdat zij Korach wensten te geloven, riepen zij, er kunnen meer heilige mannen zijn, er kan dit zijn, dat of de andere. We moeten ook heilig zijn, wij moeten dit allemaal doen, het hele volk is heilig. God zei, scheid uzelf van hen af, ga er weg. Mozes zei, alle die aan de zijde van de Heere staan, kom bij mij. Dat is juist, zie. En hij opende gewoon de aarde en verslond hen, zie. Ze waren ook goede mensen. Zeker waren ze dat, ze waren fijne mensen. Beslist, maar dat was niet voldoende. Niet alle die zeggen, Heere, Heere, maar degene die de wil van mijn vader doet. Niet hij die begint, het is hij die voleindigt. Dat betekent dat er geen weg afsnijden bij u is. U wordt gedisqualificeerd aan het einde van de race. Geen binnenweggetjes. U moet precies zo komen als de schrift heeft gezegd. Als er staat, bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus en gezult de gaven des Heilige Geestes ontvangen, is er geen kortere weg zoals handen afschudden, toetreden of de kerk of een denominatie. U komt op die wijze. Tenzij u sterft aan uzelf en geboren wordt uit de geest van God, bent u verloren. Dat is alles. Er zijn geen binnenweggetjes. U zegt wel, ik behoor tot de kerk. Dat weet ik. Dat is goed. Wel, mijn moeder, ik betwijfel dat niet. Maar ik heb het tegen u nu, zie. Zie, u moet langs die weg komen, omdat er geen kortere wegen zijn. U wordt gedisqualificeerd bij het oordeel. U moet via die ene weg komen. Er is maar één weg en Christus is die weg. En Christus is het woord dat in u leeft en wat op zijn tijd alles waarmaakt wat hij heeft beloofd. Zie, vat u dat? In orde, let op. Nu, sommigen zeggen, deze mensen zijn goed. Zeker, ik zeg niet dat ze geen goede mensen zijn. Ik zeg niet dat de heilige Cecilia en die alle geen goede vrouwen waren. Dat was mijn moeder ook. Maar ik bid zeker niet tot haar. Beslist niet. Ik heb beslist veel goede mensen gezien, maar ze zijn geen godinnen. Ze zijn vrouwen, mannen. Er bestaat slechts één middelaar tussen God en de mensen. Waarom dan? Waarom zou een man, een Pinksterman, man van de wereld, dat rondschrijven wat broeder Duplessis, onze dierbare broeder, heeft rondgestuurd? Misschien hebben sommigen van u dat gekregen. U zat in de ecumenische raad naast de paus. Hij zei, het was erg geestelijk. Dat is geestelijke onderscheiding, nietwaar? Oh, de geest des Heren was daar. Erg geestelijk. Ja, daar hebt u het. Waarom? Omdat het een mogelijkheid is om de protestanten en dat samen te verenigen. Waar wij jaren voor gevochten hebben en de Bijbel heeft erop gewezen en ons verteld dat het zou komen. En een van onze grootste leiders komt eraan en zegt, dat is juist, dat is wat we doen. En de hele protestantse kerk valt ervoor. En het scheelt precies, zo spreekt de Heer, als u daarnaar zou willen kijken. Ten eerste zei het woord het, toen zei de Geest des Heren in 1933, die al deze andere dingen heeft gezegd, betreffende de naties in oorlog zullen trekken en hoe die machines zouden zijn en al dergelijke dingen, en zei dat het precies is, dat is wat aan het einde zou gebeuren, en hier is het, het heeft nooit gefaald, en hier zien we het vorm krijgen. Herinnert u zich mijn preek over Isabel godsdienst, niet lang geleden? Herinnert u zich Elisa die de weg afkwam, die morgen om het hun te vertellen? Daar predikte erover, zie. En hoe ik hun toen verzegde dat de tijd zou komen dat deze ecumenische raad uiteindelijk het merkteken van het beest zou worden, omdat ze zich zou verenigen met het beest. Ze doet het. In mijn tijdperk heb ik geleefd om het te zien. En hier vallen de protestanten ervoor bij miljoenen. Waarom? Daar zien ze naar uit. Ze zijn blind. Jezus vertelde die fariseeën, jullie blinde leidslieden der blinden. Als de blinden de blinden leiden, zei hij, zullen ze dan niet alle in de gracht vallen? En daar vallen zij in. Hoe had ik ooit kunnen geloven dat een man die bij mij stond en met mij sprak, daar ooit zou kon zitten en een dergelijke opmerking zou kunnen maken? Zie, het is verborgen voor de ogen van de wijze en verstandigen, en hij openbaart het aan kinderkens die willen leren. Ik weet dat het mij op een dag mijn leven zal kosten, dat is juist. Het zal gebeuren, maar hier wordt de waarheid bekendgemaakt. Eerste die moest sterven voor het Heilige Geestplan was Johannes de Doper, maar hij onttrok zich er niet aan. Hij stierf als een man. Toen kwam de Heer Jezus, hij kruisigde hem. Hij predikte tot de geest, dat de geest de mens van de zonde zou redden. Is dat zo? Toen stenigde zij Stefanus. Hij predikte ze tegen zonde. Hij maakte hen zo boos dat zij zijn hoofd insloegen. Maar hij stierf in de geest en gaf zijn geest. Hij ging heen om zich bij de anderen te voegen, dat levensgevende Heer. Daar zijn Petrus en Paulus en Johannes de Goddelijke. Ze gaven hun leven op, zodat het evangelie kon schijnen. Wat deden ze? Zij mengden hun bloed met de profeten van ouds, opdat het ware woord van God eerlijk zou worden verdeeld. Zielen onder het altaar riepen, hoe lang nog? Naar de Heer om alles te bestraffen wat verkeerd gedaan is. Maar er zullen er nog meer zijn die het bloed van hun leven zullen geven. Ja, dat is juist. Voor dit Heilige Geest Evangelie en haar scharlakenvloed. Het blijft gewoon druppelen met bloed, ja. Dat zal het eens doen, maar ik wacht op het uur. Wanneer het voorbij is. De zuster had pas een droom. Ze stuurde het naar mij toe. Er stond, ik zag hen, de kerk, stelde een wijze vast om mij in het geheim te doden op een keer wanneer ik uit mijn auto stap en naar binnen ga. Er zal geschoten worden vanaf, maar ze zei, toen zei de geest, niet op deze tijd, maar het zal later komen. God verhoede het dat ik ook maar ergens over een compromis sluit. Ik ken niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. We leven in een verschrikkelijke tijd. Zonde heeft dit gedaan. Ja. Ze stenigde Stefanus, ze liet Johannes onthoofden, ze deed het. Ik weet niet hoe wij het onze zullen geven, maar het zal op een of andere dag gebeuren. Goed, let op. Johannes, als u dat schriftgedeelte daarover zou willen... Johannes 6, vers 49 is waar ze mannen aten, waarvan Jezus zei, en ze zijn alle gestorven. Bijvoorbeeld, dan mijn zuster, ik zag deze vrouw dansen in de geest. Oh ja, ik heb hem dat zien doen. Ik heb gezien dat ze in tongen spraken. Ik heb gezien dat ze... Ja, Jezus zei, velen zullen te die dagen tot mij komen en zeggen, ik heb al deze dingen gedaan, zie. Ze hebben het mannen gegeten in de woestijn, zei Jezus. En ze zijn elk voor eeuwig afgescheiden. Ze zijn dood. Dat is voor eeuwig vergaan. Ze kwamen precies daar in de woestijn om. Herinnert u zich Hebreeën, het zesde hoofdstuk, voor degene aan wie eenmaal de waarheid werd bekendgemaakt en die weigerde daarin te wandelen, voor hen is geen bekering meer mogelijk. Zie, een grensgeloof. Wanneer de waarheid voor de laatste keer aan de persoon wordt aangeboden en ze weigeren die te ontvangen, dan zullen ze overeenkomstig het boek der Hebreeën, dan bestaat er niets ter wereld dat hen ooit nog kan redden. Het is afgelopen met hen. Geen bekering, geen verlossing, er is niets voor hen overgebleven. Ze zijn voor eeuwig afgescheiden, de Bijbel zegt het, uitziend naar het vreselijke vuur en de toorn die de tegenstander zal verslinden. En wanneer de waarheid van het evangelie is bewezen, grondig betuigd en zich dan omkeren en ervan weglopen, dan is het afgelopen met hen. Dat is alles. Het is verschrikkelijk, maar ik moet het vertellen. Denk aan de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben. Maar daar werden achtergelaten in die gevangenis, in duisternis, terwijl de wereld vandaag in diezelfde gevangenis wandelt, waar geen bekering is. Herinnert u zich dat ik een paar jaar geleden, toen ik van Chicago opkwam, zei, of Amerika zal het dit jaar aannemen, of ze zal het helemaal niet aannemen. Ziet u waar ze heen is gegaan? Ja, nu vraag ik mij af of dit de derde trek zou kunnen zijn. O God, mogen het daar verre van zijn. Is daar de derde trek voor? Zou dat het kunnen zijn? Oh my, denk erover, vrienden, denk erover. Ik doe het niet graag. Jezus zei, dit soort geveinstheid, als u dat wilt opschrijven in Matthäus 23, vers 7, ik heb het hier staan, lees dat, maar u kunt het zien, gij blinde fariseeën, Heb je slechts nog een paar minuten? Laten we zien, laten we het gewoon opstaan. Omdat ik zei, lees dat. Er was daar iets wat ik wil lezen, vlak voordat. Nu, ik zal misschien iets anders weglaten, maar laten we dit even nemen. Matthäus 23, slechts een ogenblik in orde. En we zullen beginnen bij het 27ste vers. Luister nu slechts, lees het hele hoofdstuk wanneer u thuis komt als u wilt. Of het hele stuk. Slechts een paar minuten meer. Nu kijk hier, Matthäus 23, en te beginnen bij het 27ste vers. Wee u, gij schriftgeleerden. Bedenk nu dat dit heilige mannen zijn tot wie hij spreekt. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Want gij zijt aan een witgepleisterde graven gelijk, dat zijn dode mensen zie, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en alle onreinheid. Huichelarij en jaloezie en twist aan de binnenkant van hen, aan de buitenkant, ik ben dokter zus en zo. Alzo ook schijnt gij wel de mensen van buiten rechtvaardig. Kijk naar de ecumenische raad en de pinkstermensen die daar zitten. Maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid. Wat is ongerechtigheid? Iets waarvan u eigenlijk weet dat het goed is en u wilt het niet doen. Jezus, let op wat hij, op welke generatie hij dit nu plaatst. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op en versiert de graftekenen der rechtvaardigen. Zie, oh, de profeten. En zegt, indien wij in tijden van onze vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed van de profeten. Wij zouden het woord des Heeren hebben geloofd als wij toen hadden geleefd. Let op. Al dus getuigt gij tegen uzelf dat gij kinderen zijt van hen die de profeten gedood hebben. Gij dan ook vervult de maat van uw vaderen. Dat is precies wat er plaatsvindt. Let nu op wat hij hier zegt. Gij slangen, gij andere adderige broedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvluchten? Hoe kunt u dit doen? Hij spreekt nu tot predikers, zie. Dat is juist, heilige mannen. Hoe kunt u daar staan? Terwijl u weet dat de Bijbel voorzegt en die mensen vertelt dat niet te doen. En dan kunt u daar staan en compromissen sluiten voor een paar armzalige, stinkende dollars. Voor wat populariteit en dat iemand u op de rug klopt en u een dokter noemt. Hoe kunt u zeggen dat u die mensen lief hebt? Ik predik ook op geluidsbanden, zie. Hoe kunt u zeggen dat u die mensen lief hebt en zoiets laten gebeuren, zie? U, uw fariseeën, uw blinden, uw slangen, uw adderige broedsels. Hoe zult u de helse verdoemenis gaan ontvluchten? Terwijl u, hoe kan vandaag een man die weet dat deze dingen verkeerd zijn, daar staan om zijn gemeente vast te houden, om zijn denominatie te laten groeien, verzuimen het de vrouwen en mannen te vertellen, hoe zult u de wraak van de hel gaan ontvluchten? Terwijl die voor u werd gemaakt, hoe zult u het gaan doen? Zie? Luister. Luister hier, wat zal er gaan gebeuren? Daarom, het 34ste vers, zie, ik zal tot u profeten zenden. Ik zal, in de toekomst. Daar komen uw fariseeën weer terug, zie. Wijzen en schriftgeleerden. En uit hen zult gij sommige doden en kruisigen. En sommige uit hen zult gij geeselen in uw synagogen. En zult hen vervolgen van stad tot stad. Hij voorzegde dat hij hun profeten zou zenden met het woord des Heren. En wat zouden zij doen? Hetzelfde als wat hun vaders deden, omdat dat is wat u bent. Zie, geesten sterven niet. De mensen die van hen bezeten zijn, sterven, maar geesten sterven niet. Hij zei, gij zijt de kinderen, gij zijt diegene. En bemerk gewoon hoe deze dingen zijn. Hoe stond Paulus daar? Gelooft u dat hij een profeet was? En veroordeelde vrouwen voor het afknippen van hun haar. Veroordeelde hun organisaties. Verkondigde dat iedereen die niet was gedoopt in de naam van Jezus Christus moest komen om opnieuw gedoopt te worden. Dat is juist. En tegenwoordig sluiten ze een compromis en verzachten de zaak. Zij weten echter niet beter. Het is jammerlijk. Indien het uur voorbij is, zou ik dit mogen zeggen. Zie, ze waren blind, voorbestemd om blind te zijn. God zij genadig, zij konden het niet zien. Jezus zei, gij zijt blind. Gij blinde schriftgeleerden en fariseeërs. Gij geveinsden, terwijl u hetzelfde woord leest dat ze alle hebben gelezen. En hier komt u en veroordeelt mij. En ik ben precies wat het woord zei dat het zou zijn in deze dag. Ik zou de boodschapper van deze dag zijn. Ik ben de Messias, zei hij met zoveel woorden. ik ben de Messias. Heb ik gefaald om dat te bewijzen? En heb ik niet gedaan wat van mij geschreven was? Veroordeel me dan. En gij blinde fariseers, leidt uw volk regelrecht weg in zo'n zaak en leidt de hele groep weg. Wel, de blinden leiden de blinden. Zie, u zei, oh, als wij vroeger in de tijd van Paulus hadden geleefd. Ja, dan zou ik de kant van Paulus hebben gekozen. Gij geveinsde. Zie, waarom kiest u dan geen partij voor zijn leer? U zou destijds hetzelfde hebben gedaan als wat u nu doet. Want u bent de kinderen van uw vaders. Uw organisatievaders. Fariseeën, Sadduceeën en zelfvoldaan. Dat is het. Ik wil u vertellen. Vanwege het uur waarin wij leven. Ik vraag me af of dit de derde trek zou kunnen zijn. Even een ogenblik nu. Zie? Jezus zei, dit soort ontvangt een zwaarder oordeel. Zie, is het niet verschrikkelijk? Zo eens een beroemde Amerikaan, toen de vijand op het punt stond dit land in te nemen, daar was een man in het middernachtelijk uur, die op een paard sprong en de weg afreed, schreeuwend, de vijand komt eraan. Het was Paul Revere. Ik ben ook een Amerikaan. En ik rijd in dit middernachtelijk uur. Niet zeggend dat de vijand komt, maar dat hij hier is. Hij komt niet, hij is hier al. Hij heeft al overwonnen. Ik ben bang dat het voorbij is. Overwinnend. In dit middernachtelijk uur. Herinner u. In Tucson, de zeven engelen. Wat de boodschap was. Het beëindigen van het geheimenis van God. Onmiddellijk daarna, toen ik langs de bergketen reed. Merk op. U hebt allemaal gehoord over de bergen. Let op, broeder Fred heeft er een paar foto's van. En broeder Tom. En ik heb wat foto's, enkele films, alles. En we zullen ze hier op een dag laten zien. U tonen waar het precies was. U kent alle de geschiedenis. Let op die drie pieken. Hij zei, daar is uw eerste, tweede en derde. En broeder Fred nam een fantastische foto van. Toen hij en zuster Martha er langs kwamen. Er waren wolken omhoog gekomen vanuit de vochtigheid op de grond. En ze hadden de rest ervan verhuld. En het toonde slechts de drie trekken. Eén hier, één hier en één daar. Zie, de zeven. Kijk, bij de eerste drie. Drie is volmaakt. Dat is toen de bediening voortkwam. De tweede trek was de onderscheiding van geesten. De profetie. De eerste was de genezing van de zieken. De tweede was de profetie die voortkwam en het kende het geheim van de gedachte toen het woord zelf gemanifesteerd werd, het welk genade is. Maar bedenk, de zevende is het eindpunt. Zou dit de trek van het einde kunnen zijn dat alles voorbij is? Zou het zo kunnen zijn? Denk daar nu aan. Denk na. Waar bevindt u zich? Zie, zeven is altijd het eindpunt. Drie trekken. Jezus' bediening bestond uit drie trekken. Wist u dat? Merk op. En wees nu voor een ogenblik, voor een paar ogenblikken oprechter in uw leven dan u ooit bent geweest. Zijn eerste trek was het genezen van de zieken. Hij werd een zeer populair man. Iedereen geloofde hem. Naar het leek. Is dat juist? Toen hij uitging en de zieken genast, wilde iedereen hem in de kerk. Maar op een dag keerde hij zich om en begon te profeteren. Want hij was het woord. En hij was de profeet waarvan Mozes had gesproken. En toen hij heen ging om hun te vertellen. En hun vertelde hoe zij leefden. En de dingen die ze deden. Toen werd hij zeer impopulair. Dat was zijn tweede trek. Ik vraag me af. Of het niet opnieuw precies zo getypeerd is. Denk slechts even na. Zou het zo kunnen zijn? De eerste, iedereen genezend. De tweede, oh. Hij zou wel eens Jezus alleen kunnen zijn. Het zou wel Beelzebub kunnen zijn. Dat is hetzelfde als wat ze daar deden. Dezelfde geesten leven in dezelfde soort mensen. Veroordeelde mensen die nooit gered kunnen worden. Omdat zij voorheen al veroordeeld waren. Ze zijn zoals Judas Iscariot, geboren als de zoon des verderfs. U zegt, Judas, zeker. Bedenk, hij was erg religieus. Maar hij kon niet heel de weg met de boodschap meegaan. Hij kon er een deel van nemen, maar de rest ervan kon hij niet verteren. Zij kunnen genezingen en dergelijke dingen nemen, maar wanneer het komt tot God die eekhoorntjes in bestaan spreekt, dan is dat te diep voor hen. Dat kan niet. Dat was Judas. Zijn geest kan helemaal tot aan die plek meegaan. Daarna kan hij niet verder, zie. Zij konden Mozes prima aanvaarden toen hij de Rode Zee opende en dergelijke, maar toen het neerkwam op het spreken dat ze niet moesten, dat geen van alle dit, dat of dat wat anders behoorde te doen, hij maakt zichzelf God over ons. Zie, ze konden daar niet in meegaan. Korach en de anderen. Want ze moesten een organisatie hebben, daarom verzorgde God hen gewoon. Jezus' bediening, toen hij de zieke genas, hij was wonderbaar, die jonge profeet van Galilea. Daar hij maakte blinden ziende. Hij heeft zelfs de doden opgewekt. We hebben er 3 gevallen van. Hij heeft werkelijk de doden opgewekt. Maar op een dag keerde hij zich om. Hij zei, gij adderige broedsel, gij reinigt het buitenste van de schotel. Gij schijnt heilig te zijn, maar aan uw binnenkant zijt gij niets anders dan een stel slangen. Oh, toen die profetie voortging, die organisatie veroordelend, toen veranderde het. Zij keerden zich tegen hem. Dat is juist, en uiteindelijk met hem te verwerpen, kruisigden ze hem. Maar u kunt de bediening niet doden, die leeft voort. U kunt de boodschappen stil krijgen, maar de boodschap niet. Zie, juist. Die leefde door. En let op, toen de derde trek van zijn bediening kwam, de eerste was het genezen van de zieken. En de tweede was het berispen van de organisaties en profeteren. Wat ze gedaan hadden, wat ze waren en wat zou komen. Wat is, zal komen en wat was, wat is en wat zal komen. Dat is wat hij heeft gedaan, is het juist? Maar zijn derde trek was toen hij predikte tot de verlorenen die niet meer gered konden worden. Zij waren daar beneden, waar die grote geschilderde ogen waren. Predikte tot de zielen in de hel, die geen genade aanvaarden, maar eeuwig afgescheiden waren van de tegenwoordigheid van God. Maar toch moesten zij erkennen wat hij was, omdat God hem daar liet heen gaan. Vraag me af of zijn bediening in de laatste dagen op dezelfde manier uitkomt zoals het was. Gelijk mij de Vader zond, zend ik u ook. De werken die ik doe, zult gij ook doen. Verlorenen konden nooit gered worden. Zij hadden genade verworpen, dat was zijn derde trek. Nu is er een vraag. Zijn eerste trek, hij genas de zieken, is dat juist? Zijn tweede bediening, hij profeteerde. Zijn derde bediening was het prediken tot de eeuwig verlorenen. De 3 bergen. Enzovoort. De voor eeuwig verlorenen. Noach's bediening. Alle bedieningen hebben hetzelfde gedaan. Noach predikte. Dat is precies juist. Ging de ark in. En toen hij de ark inging, waren er 7 dagen dat er niets gebeurde. Zijn getuigenis predikte tot de verdoemden. Sodom en Gomorra. Jezus verwees naar hen beiden als komende. Voor de komst van de Zoon des Mensen zal het zijn zoals de dagen van Noach. Het zal zo zijn als het was in de dagen van Sodom. Hij verwees naar Noach. Noach had 3 trekken. En zijn derde trek was tot de verlorenen nadat de deur was gesloten. Want God liet hen daar precies zitten waar niemand in of uit kon gaan. Ze waren binnen. Want, zoals op de 7e berg. De hoogste berg, daar vestigde hij de ark. Op de berg. Zie, is dat juist? In de dagen van Sodom was de eerste trek de rechtvaardige Lot. En de Bijbel zei, de zonde van Sodom kwelde dagelijks zijn rechtvaardige ziel, hoe die vrouwen handelden en deden. Herinner u, zoals het was in de dagen van Noach, wat deden ze? Eten, drinken, huwen en huwelijk geven? Vrouwen. Zie? Vrouwen. Wat was het in de dagen van Sodom? Vrouwen. En de eerste boodschap was Lot. Zij maakten hem belachelijk. Toen zonden ze een andere boodschappers, 2 van hen, en ze gingen erheen. Dat was zijn tweede trek voor Lot, voor Sodom. Kijk naar die ene die het laatste ging. Er komt steeds meer genade. Het was toen allemaal voorbij. Allemaal voorbij op dat moment. Die derde boodschapper die daarheen ging, de derde trek, wat was hij? Wat voor bediening had hij? Hij zat bij de uitverkorenen. En vertelde hun wat er achter hem plaatsvond. Is dat juist? Maar toen hij naar Babylon afdaalde, of Sodom binnenging, toen wilde hij vinden, zelfs Abraham riep het uit, indien ik 50 rechtvaardigen zou kunnen vinden. Zo verder tot 10 rechtvaardigen. God zei, ja, vind 10 rechtvaardigen. Laat mij u iets vertellen, zuster, even een ogenblik, u mag een ouderwet zijn, maar u hebt iets wat deze sekskoninginnen niet hebben. U hebt iets wat zij nooit kan hebben. Juist. U mag een ouderwet zijn in uw kleding, als u als een dame kleden. Misschien zeggen ze, kijk eens naar die oude heilige roller. Maak u geen zorgen. Zij heeft iets wat die kleine sekskoningin, die het voor elkaar heeft, dat de hele wereld naar haar kijkt, niet heeft. Zij kan het nooit hebben. Zij is eeuwig verloren. Zij is verdoemd. Zie? Zij is nooit, u hebt moraal. U hebt deugd. Zij heeft niets. Ze heeft een lokaas dat de verloren zielen verstrikt in de hel. De blinde loopt erin. Nu, u hebt iets. Weet u staat misschien niet eens in een kerkboek. Maar het zou uw rechtvaardig leven kunnen zijn dat vandaag de wraak van God voor de wereld weerhoudt. De wereld zal het niet geloven. Uw vrouwen, die heilige roller worden genoemd. Uw kleine man, die bijna niets weet, maar u roept dag en nacht tot God vanwege de zonde van het land. U zou degene kunnen zijn die de wraak tegenhoudt. Indien ik er 10 kan vinden, zal ik haar sparen. Als ik er 10 kan vinden, gelijk het geschieden in de dagen van Sodom, zo zal het zijn. Ziet u wat ik bedoel? Niet als ik 10 Methodisten kan vinden, als ik 10 Baptisten kan vinden, als ik 10 Pinkstermensen kan vinden, als ik 10 atleten kan vinden, als ik 10 senatoren kan vinden, als ik 10 predikers kan vinden, maar indien ik 10 rechtvaardigen kan vinden. Er is 1 rechtvaardig, dat is Christus. Christus levend in 1, die 10, zie. Dan zal ik sparen. Maar die laatste boodschapper predikte tot de verdoemde. U zegt, hij ging daarheen. De schrift zegt niet wat er gebeurde. Maar de volgende morgen viel het vuur. Precies. Nadat hij deze tekenen had gedaan, onmiddellijk nadat hij zijn profetische bediening had uitgevoerd. Waarom heeft Sara gelachen? Ze zei, ik deed het niet. Zei, je deed het wel, zie. Nu onmiddellijk daarna ging hij Babylon binnen of ging Sodom binnen. Hij heeft ze nooit gevonden. Dus viel het vuur. Hij vond Lot en zijn 2 dochters. Zei, ga hier nu onmiddellijk weg, zie. Het was afgelopen, hij ging erheen. Bedenk, hij was onderweg daarheen. Hij zond zijn boodschappers voor zich uit, maar hij ging er zelf heen. Precies om uit te vinden of al deze dingen zo waren. En waarmee hij vond hij het vol? Vrouwen met beschilderde gezichten. De boodschap tot de verdoemde. Wat deden ze? Lachten erom. Wat doen ze vandaag? Hetzelfde. Ik behoor tot de assemblies. Ik behoor tot de eenheidskerk. Ik heb gedanst in de geest. Prijs God, ik spreek in orde. Ga maar door. Ik zal mijn haar afknippen als ik dat wil. Ik zal dit doen. Ik zal gewoon dit zeggen. Ik hoef niet gedoopt te worden in Jezus' naam. Het kan me niet schelen wat er staat. Paulus is toch een oude vrouwenhater. Dat is een... Goed, ga maar door. Eén deze dagen zult u, als u het nog niet hebt gedaan, die grens overschrijden. U zult er nooit meer naar verlangen om te doen wat juist is. Hoorde u wat ik zei? Het is belangrijk. Broeder en zuster, beseft u wat er is gezegd? U zult over die grens gaan en u zult het nooit willen doen. U zult nog steeds het evangelie horen, zeker, maar u zult het nooit aanvaarden. U kunt het niet aanvaarden. Maar het evangelie zal gepredikt worden tot de verdoemde, degenen die eeuwig verloren zijn, niet meer gered kunnen worden. U bent reeds op die plaats en u weet het niet. U denkt dat u in wilde leeft terwijl u levend dood bent. Oh, luister. Al diegenen die de boodschap van het uur verwierpen voor de ondergang, het evangelie werd eerst tot de verdoemde gepredikt voordat zij zonder genade omkwamen. Noach opgesloten was een getuigenis. God sloot de deur. Na zijn derde trek. Na de derde trek in Sodom werden de deuren gesloten. Er was geen genade meer. En de 10 konden niet gevonden worden. En aan de verlorenen werd het evangelie gepredikt die niet gered konden worden omdat het slechts was. Het is in elk tijdperk zo geweest. Elk tijdperk verwerpt de boodschap voor het oordeel. Hebben zij het opnieuw gedaan? Blijkt dat uit de vuurkolom hier bij de rivier? Blijkt dat uit de boodschap waarin op de vrouwen wordt gehakt en alles op zijn plaats wordt gezet en waarin die predikers berispt worden die zeiden kiezen voor de denominatie in plaats van te staan met het woord. Terwijl God volkomen betuigd heeft dat hij het is en niet een arm, onwetend, ongeletterd iets als een man. Het is God. En wij zijn nu tot die plaats gekomen dat de derde trek opnieuw tot de eeuwig verlorene terugkeert. Was het daarvoor dat dit visioen mij gegeven werd toen ik nog een kleine jongen was? Ik ben daar naar het westen gegaan en daar straalde het gouden kruis van het evangelie naar beneden. En het heeft het teken van de hemel verklaard helemaal precies. Herinner u, het kruis was in een panorama gebouwd zoals een piramide, zie? Zou het kunnen zijn dat dit het hoofdgedeelte is waar het is geëindigd, dat het vanaf hier is begonnen en is opgekomen tot op het hoofdschap? Zoals de piramide opkwam door Luther, Wesley, Pinkster en dan het afdekken van de steen? Zou het dat kunnen zijn? Als dat het is, waar bevinden we ons dan? dit zou kunnen. Ik hoop dat het niet zo is, maar het moet komen. Het zal komen. Bedenk slechts, die bedieningen moeten dat doen. Ze sluiten altijd bij elkaar aan. Het moet komen en God verandert niet. Denk eraan. Bijt in uw bewustzijn met uw geestelijke tanden. En ontdek waar we aan toe zijn. Wat als het zo is en u bent nog steeds zoals u bent? Dan zou u net zo goed kunnen lopen. Het is afgelopen met u. Degene die buiten zijn, nadat het boek door het lam genomen was, het zesde zegel geopenbaard is en al de zegels, dan is het voorbij. Het zou zo kunnen zijn. Ik hoop dat het niet zo is. Het zou kunnen. In orde. Nu. Heeft deze derde trek daarom zo lang op zich laten wachten? Hebt u opgemerkt dat de eerste trek en de tweede trek van de ene naar de andere overging? Ik voorzegde, herinnert u zich toen ik pas begon over de eerste? En ik zei, er zal een tijd komen dat het zelfs de geheimen van het hart zal weten. Herinnert u zich hoeveel? Wel, u alle herinnert zich dat. In mijn samenkomsten overal op een avond liepen Gins en Regina binnen en liep het podium af. En broeder Baxter was daar en een paar duizend mensen en een man liep het podium op. En daar was het. En sindsdien is het zo geweest. Maar het heeft al jaren geduurd. Sinds ik van het veld ben afgekomen. Ongeveer 5 jaar. Sinds ik daar ben weggegaan. Wat is het? Wat is daar de oorzaak van? Is het daarom geweest dat het was zoals in het begin in Genesis? Gods langmoedigheid? Bedenk, toen hij de wereld schiep, schiep hij niets op de zevende dag. Hij rustte. God was langmoedig in dat zesde jaar. Niet willende dat er één verloren zou gaan, maar dat alle tot bekering zouden komen. God was langmoedig. Eveneens, wederom in Genesis 15, vers 16, als u het wilt opschrijven, vers 15. Hij vertelde Abraham, ginds in het land van de Amorieten, hun ongerechtigheid, nu zij waren heidenen. Ik kan u daar nu op dit moment niet binnenbrengen, omdat de ongerechtigheid van de Amorieten, de heidenen, nog niet is vervuld. Maar ik zal hen oordelen. Ik zal in dat vierde geslacht komen. En dan zal ik dat land oordelen met een ijzeren staf. Is dat juist? Heeft het zo lang geduurd vanwege Gods langmoedigheid, terwijl de bediening voortdurend door middel van geluidsbanden en al het andere de wereld heeft uitgekampt om te zien of er nog één meer is, maar misschien is die laatste onlangs binnengekomen. Is het vanwege de ongerechtigheid dat het zo lang heeft geduurd? Als Jezus dezelfde is, wat hij is, Hebreeën 13 vers 8, dan moet zijn boodschap hetzelfde zijn. Ik ga zo sluiten. Zijn handeling moet hetzelfde zijn. Als de eerste en tweede trek buiten twijfel zijn, is er een vraag in uw gedachten over de eerste en tweede trek? Kwam het precies zoals hij zei te geschieden? Waarom dan de derde betwijfelen? Zie? Waarom zou u het betwijfelen? De eerste twee werden door de schrift geïdentificeerd. Ik heb u vanmorgen bewezen dat de derde ook geïdentificeerd wordt door de schrift. Kijk naar de wereld en zie waar zij aan toe is. Kijk hoe zij de waarheid hebben verworpen en hoe het terdege betuigd werd. Het profetiegedeelte. Nu, waar bevinden we ons? O God, wees genadig, dat mijn hart van binnen bloedt. Hoe zit het ermee? Waar zijn we aan toe? Herinner u deze 7 bergpieken, daarginds, ze zouden het u kunnen vertellen. Er is daarna geen andere piek meer, het is op de Continental Divide. Het gaat van daaraf regelrecht. De woestijn in de eeuwigheid begint. 7 pieken, precies op de Continental Divide. Dat is precies tussen goed en kwaad. En aan het einde daarvan, de derde trek, was de laatste trek van de bergketen. Is dat juist? In orde. Noach ging binnen. Daarna gebeurde er 7 dagen niets. Zie, binnen 7 dagen kwam het oordeel. Als ze slechts, luister nu bij het sluiten. Indien zij slechts in Noach's tijd dat teken gekend zouden hebben, als zij het maar geweten zouden hebben. Nu, ik zal gaan sluiten. Als zij alleen maar dat teken gekend zouden hebben. De wereld in die dag. God bewees hier bij het lezen van het schrift een tijdje terug dat hij die mensen vernietigde. Niet zonder genade. Genade werd door een profeet tot hen gezonden. Ze wilden het niet geloven. God is genadig. Maar hij zond genade, maar zij wilden het niet ontvangen. Hij zendt altijd genade eerst. Wat als zij geweten zouden hebben dat het teken het eindtijdteken was? En toen zij het plotseling inzagen, hield redding op. Zie, niemand zie. Kijk, om mee te beginnen, weet u, was de deur gesloten. Er was slechts 1 persoon die dat teken kende. Dat was Noach en zijn groep. Die was de enige die het wist. Toen die deur dichtsloeg, wist Noach het. Noach wist dat het einde was. Hij wist het. Dat is juist. Indien u slechts dat teken kende. Oh. Als zij slechts dat teken hadden gekend, toen zij deze daar zagen binnenkomen die daar bij Abraham was geweest. Als zij slechts hadden geweten dat die moderne Billy Graham van die dag daarheen ging en hij en Oral Roberts en die boodschap predikte tot die verblinde mensen. Als zij slechts zouden weten dat die oude rechtvaardige Methodisten en Baptisten daar vroeger voor hen een teken waren geweest van die dag. Lot, toen de zonde van hun ziel kwelde, waardoor zijn de Methodisten en Baptisten toen veranderd, zoals bij Lot hetzelfde. Maar de rechtvaardige kwam eruit vandaan. Zeker. Hoe zit het met Billy Graham? Toen hij daarheen ging en ze naar voren kwamen om een beslissing te nemen, kauwgomkauwend, elkaar aanstotend en lachend met kortgeknipt haar, beschilderde gezichten, terwijl ze daar zelfs nog niet het geringste aan wilden doen. Ik kwam de volgende dag terug en Billy zei, ik heb er 30.000, kom binnen een jaar terug en heb ik er zelfs nog geen 30 over. Oh, ik heb een beslissing genomen. Ik ga niet naar de hel, ik ga naar de hemel, zie, rechtstreeks doorwadend in zonde. Als hij slechts... En dan wordt het evangelie gepredikt in de kracht, met tekenen en wonderen, met de vuurkolom erboven. En alles gaat precies zoals het is voorzegd en uiteengezet. Als ze slechts, ze zeiden, stel heilige rollers. Het is mentale telepathie. Een of andere heksengeest, een duivel, dat is alles wat het is. Gelooft u dat gewoon niet? Het is niet in onze organisatie, we hebben daar niets mee te maken. Als ze slechts het teken zouden hebben geweten, indien ze het slechts hadden geweten. Jezus zei, indien gij slechts uw dag zou hebben gekend, Jeruzalem, indien gij slechts herkend zou hebben. Maar zei hij, nu wordt u aan uzelf overgelaten. Zie? Indien u slechts geweten zou hebben, o Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar broedsel, vanwege de oordelen die op het punt staan te komen, maar u kende uw dag niet, gij die de profeten stenigde en de rechtvaardige doodde, indien gij slechts uw dag zou hebben gekend, indien gij het slechts zou hebben geweten en op de hoogte was geweest van uw geschriften en geweten had dat mijn komst een teken van uw einde was. Nu bent u blind. Nu werd u berispt. Uw tijd is voorbij. En dat was zo. Maar juist als u slechts die tijd zou hebben gekend. Kijk, toen Jezus die verklaring aflegde, draaide de wereld gewoon door. Zie? De wereld draaide gewoon normaal door. Waarom? Omdat zij hun uur niet kenden. De wereld draaide gewoon door. Toen Noach de ark binnenging, de wereld ging gewoon door. De spotters in die dag hielden nog steeds seksfeestjes. Ze aten en dronken nog steeds, huwden, deden de dingen die ze vandaag doen, precies zoals altijd. Haha. Die oude heilige roller heeft de deur gesloten. Nou, heb je ooit van zoiets gehoord? Weet je wat hij zegt? We zullen allemaal gaan verdrinken. Onzin! Waar is het water? Spotters, in de dagen van Noach. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Goed. Noach kende het teken. Hetzelfde in de dagen van Lot. Hetzelfde in de dagen van Jezus. Zo is het vandaag. Ze zullen voor de laatste keer spotten. Hetzelfde in Sodom, zij wisten het nooit. Terwijl die boodschapper daar stond met de boodschap van God, lachten zij hen slechts uit en probeerden hen naartoe te krijgen dezelfde handelingen te verrichten. Is dat juist? Kom binnen en sluit u bij ons aan. Wees een van ons. Is dat juist? Kom binnen en sluit u bij ons aan. Wees één van ons. U zult bij de jongens horen. Kom toch, sluit u bij ons aan. Ze hebben nooit hun teken gekend. Zij wisten niet dat toen die boodschap gaande was, dat precies de... Zij konden het niet zien. Dat de vurige wraak van Gods oordeel als tongen van vuur en zwavel in de hemel waren ontstoken. De boodschappers. Wel, Lot wist het ook. Hij wist dat het daar was, zeker. Vandaag is het hetzelfde, gewoon dezelfde zaak. Hij wist dat het er was, Lot. Vandaag is het hetzelfde, gewoon dezelfde zaak. De toorn is ontstoken, atoombomen, bommen hangen gereed. Alles is aan het einde. Het is hetzelfde nu. Kijk, mensen, luister. Wist u, u zegt broer Branham, hoe zit het met dat alles? Weet u, mensen kunnen regelrecht doorgaan met het prediken van het evangelie zoals ze altijd hebben gedaan, wat zij het evangelie noemen. En het zou voorbij kunnen zijn. Ze deden het in de dagen van Noach, ze deden het in de dagen van Lot, ze deden het in de dagen van Jezus. Is dat juist? Zelfs de Joden, nadat Jezus hun had verteld van de toren, het is afgelopen met u, het is voorbij met u, er is niets meer, het is afgelopen met u. O, zei hij, die heilige roller, van welke school kwam hij? Waar kwam hij vandaan? Bedenk, hij was toen gereed voor zijn derde trek. Dat is juist. Hij zei, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen? Lot deed zijn laatste oproep, of ik bedoel dat de engel dat deed, de boodschapper, wie hij ook was. God vertegenwoordigt voor deze dag. God vertegenwoordigt in menselijk vlees. Deed het laatste teken. Voerde de laatste plicht. Toen was alles voorbij. Noach predikte zijn laatste prediking. De deur sloot achter hem toe. Dat was alles. Zij lachte erom en stak er de gek mee. Bedenk, de mensen kunnen gewoon doorgaan met prediken. De ecumenische raad kan zich verenigen met de katholieke kerk, precies zoals ze beloofden te doen. Alle organisaties kunnen gedijen, maar het merkteken van het beest is reeds daar. Ze nemen het aan daarin. Zie? En ze zeggen, oh, halleluja, prijs God, er werden echt zoveel gered gisteravond. Werden ze dat? Ze dansten in de geest, ze spraken in tongen. Dat betekent niets. Zie? Oh, ze zijn zachtmoedig en vriendelijk en nederig. Ja, meneer, ze hebben de vrucht van de geest. Dat is geen teken. In het geheel niet. Laat mij u de vrucht van de geest tonen tussen Jezus en de fariseeën. Zien wie van hen de vrucht van de geest had. Wat als ik nu voor een moment, zoals ik een poosje geleden begon te zeggen, tegenover Christus stond. God vergeef mij voor het zelfs maar te zeggen, zie. Maar alleen om u iets te tonen. Wat als ik tot u kom en zeg, zeg eens uw gemeente. Wie is uw vriend? Wie toont de vrucht van de geest? Uw vriendelijke oude priester. Wie komt naar u toe in het ziekenhuis als u ziek bent? Uw zachtaardige oude priester. Dat is juist. Wie leent u altijd wat geld wanneer u omhoog zit in een moeilijke positie? Uw leden van zijn samenkomst, gaat u dan niet naar uw vriendelijke oude priester en leent hij u dan niet geen geld? Wie is altijd liefdevol en vriendelijk en toont de vreugde van de geest? Uw vriendelijke oude priester. Wie studeerde jaren en jaren in de synagoge hier? Waar zijn bed overgrootvader vandaan kwam, tot ver in het verleden. Wie studeerde en kreeg, werkte hard en verkreeg doktersgraden, dokter in de filosofie en dokter in de rechten, en om dit woord te kennen en hier te staan en u elke zondagmorgen te brengen in zijn samenkomst? Uw vriendelijke oude priester. Wie is die afvallige genaamd Jezus? Van welke school is hij gekomen? Uit welke school komt hij vandaan? Waar is zijn lidmaatschapskaart? Tot welke organisatie behoort hij? Wat doet hij als u met elkaar een familieruzie hebt? Wie komt er naar u toe? Uw vriendelijke oude priester. Om te proberen. En hebt u ruzie met die buurman hier? Dan komt uw vriendelijke oude priester en verzoent u met elkaar. Zegt, u bent alle kinderen van God. U zou dat niet moeten doen. Dat is wat hij... Wat doet deze Jezus van Nazareth? Verscheurt de zaak. Wat doet hij? Uw organisatie afkraken. Wat doet hij? Noemde uw priester een blinde leider van de blinden. Hij noemde hem een slang in het gras. Hij nam het offer dat God voorschreef en schopte de tafels omver en wierp het geld weg en keek naar hen met toorn. Hebt u ooit uw priester zo zien kijken? Nu waren ze de vrucht van de geest. Niet door spreken in tongen. Niet door dansen in de geest. Niet door lid worden van de kerk. Niet door de vrucht van de geest. Christian Science kan wie dan ook van u daarin overtreffen, zie. En zelfs ontkennen dat Jezus Christus goddelijk was. Niet dat. Maar het is het levende woord. Daar is het. Als zij slechts gekeken zouden hebben of hij de Messias was. Hij was het levende woord gemanifesteerd. En een man die de geest van God in zich heeft, of een vrouw, leeft dat woord. Hij leeft rechtstreeks door hen heen. Dat is de hartslag van de voorbestemde. Want het woord des Heren komt tot hen en zij zijn het woord voor de mensen. Geschreven brieven, gelezen van alle mensen. Is dat juist? Zou de derde trek aan de gang kunnen zijn? Banden, mensen, dat bent u die naar deze band luistert. Ik wens dat u hier op dit moment naar deze samenkomst kon kijken. Ik hoop dat u zich hetzelfde voelt. Wat als het zo is? Kijk naar de hoeveelheid schriftplaatsen die hier opgeschreven staan. Zou het zo kunnen zijn? Is de derde trek het prediken tot de eeuwig verdoemden die de boodschap van redding hebben verworpen? Wel, zegt u, de gemeente gaat. Ja, dat zullen ze rechtstreeks verder gaan op dezelfde manier. Maar bedenk, gedurende deze hele tijd was Noach in de ark. De bruid is binnenverzegeld met Christus. Het laatste lid is verlost. Het zesde zegel heeft zichzelf voortgebracht. Het zevende zegel brengt hem terug op aarde. Het lam kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem en ging zitten en eiste zijn eigendom op. Hetgeen hij verlost had. Is dat juist? Het is altijd die derde trek geweest. Drie is volmaaktheid. De bediening is tot haar volmaaktheid gekomen toen zij Christus opnieuw voortbracht in het natuurlijke onder menselijke wezens, zoals werd voorzegd, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Oh, bedenk mensen, mensen kunnen gewoon doorgaan met prediken, denken dat ze gered worden, geloven dat ze goed doen, geloven dat hun organisaties groeien zeker en zonder zelfs een lichtstraal van hoop. En als dat visioen dat betekende... En het is zo hard tegen vrouwen geweest, dan zijn wij tot dat uur gekomen. De deur is gesloten. Het is voorbij. Het boek is reeds in zijn hand. Denk erover na. Let me u dit vertellen, vlak voor het sluiten. Ik eindig. Het verhaal gaat rond in Ierland, aangaande het water. Er was daar een groot rif dat langs het strand loopt en recht omhoog naar deze grote heuvel gaat. En daar liep een man op een dag langs, precies op de tijd dat de vloed kwam opzetten. En daar was een edelmoedige man die op de heuvel woonde, die van deze getijden afwist. Hij wist van de gezette tijden dat de vloed zou opkomen. Hij kende de tijd dat het hoogtij zou inzetten. Deze knaap kon het niet schelen welke tijd dat was. Hij was een van die weetals. Hij had zijn eigen opvatting. Hij was een atletische man. Knappe, intelligente knaap. Alleen kende hij de tijd van het hoogtij niet. Hij kende het land niet. Hij wist niet op welke tijd het teken juist was, namelijk wanneer de maan zich van de aarde heeft afgekeerd. En wanneer God zijn geest ooit van de aarde afkeert, broeder, is ze verloren. Dan is het allemaal afgelopen. Als die maan zich ooit uit haar baan zou bewegen, zouden de wateren de aarde overdekken zoals het was toen God ermee begon in Genesis 1. Maar de maan staat daar en wanneer ze zelfs haar hoofd omdraait, begint de vloed te komen. Deze oude wijze man die in de aanwezigheid ervan woonde, wist welke tijd dat was. Deze knaap wist het niet. Hij had het nooit bestudeerd. Hij bekommerde zich er niet om. Deze wijze oude man rende naar buiten en zei, mijn goede man, waag het niet om nog verder te gaan. Keer snel terug. Er is daar een wand. U kunt die wand niet opkomen. U zult omkomen. De tekenen zijn er. De tijd. De vloed zal plotseling binnenstromen en dan kunt u niet terugkeren. Ga niet verder. En de man keerde zich om en lachte hem uit en zei, bemoei je met je eigen zaken. En ik weet wat ik kan doen en wat niet. En de vloedgolven grepen hem. En het is misschien later dan we denken. Zie? U zult gegrepen worden. Ga niet verder door. Doet u dat niet, mensen? Als u altijd in mij geloofd hebt, als u de godsdienstknecht, neem vanmorgen dan mijn woord aan als u dat ooit gedaan hebt. Het zou reeds te laat kunnen zijn. Zoveel schriftgedeelten tonen het op die manier. Nu onthoud, ik zeg niet dat het zo is. Ik weet het niet. Maar kijk slechts. En ik heb hier ongeveer 10 bladzijden weggelaten waarvan ik bevreesd was aan u te vertellen, zie. Zie, mevrouw Woods is daar een getuige van, en meneer Woods. Toen ik ze vanmorgen ging bezoeken, zei ik, ik kan hun dat niet vertellen, ik kan niet zo ver gaan. Ik zal gewoon zoveel schriftplaatsen nemen en die bij hen achterlaten, omdat het op de band zal worden opgenomen. Het zal verder gaan en de mensen zullen om deze boodschap lachen. Het is in orde. De mogelijkheid om terug te keren zal een deze dagen voorbij gaan zijn. Ga door, wees gewoon een kerklid, knip uw haar af, verf uw gezicht. Ga door en neem vader zo'n heilige geest als u dat wil. Maak er 3 goden van en wees een heiden. Ga door, houd vast aan uw organisatie, doe dat als u wilt. U zegt, ik dans in de geest, ik sprak in tong, ik heb het. Maar ik heb duivels hetzelfde zien doen. Ik heb heksen in tongen zien spreken en het uitleggen in onbekende tongen schrijven en het uitleggen. Zij die bloed dronken uit een menselijke schedel en de duivel aanriepen. In de geest dansen. De Mohammedanen dansen zodanig in de geest dat ze splinters kunnen nemen en die door hun vingers kunnen steken en een sabel nemen en die zo door hun gezicht steken en dan trekken ze hem eruit en er zal zelfs geen druppel bloed uitkomen. De Indianen zullen blootvoets over vuur lopen, 90 centimeter diep, 1,20 meter, 90 centimeter of 1,20 meter in vierkant, blazen waar je de kolen tot aan ze wit heet zijn en ze krijgen nooit een schroeiplek aan hun voeten en ontkennen dat ze zoiets als Jezus Christus bestaat. Nee, vriend, het is het woord dat telt. De mensen en het woord moeten één zijn, zie. Jezus en het woord waren hetzelfde, hij was het woord. En wanneer Jezus in een menselijk wezen leeft, maakt dat hem en het woord hetzelfde. Doe niet, uw leven vertelt wat u bent. Nu kijk slechts naar uzelf in Gods spiegel en zeg, hoe zie ik er vanmorgen uit? Terwijl we bidden. Broeder spreekt niet. Mijn kinderen, vandaag spreek ik tot u. Ja, zelfs ik, de Almachtige God, heb heden op de aarde gekeken. Ik heb het kwaad gezien waar deze schepping toe gebracht is. Ja, ik zie de zonde waar de mensen zich vandaag in wentelen. Ja, weet gij niet dat ik een grote zaak voor u gedaan heb? Ja, ik heb een man gezonden in deze laatste dag. Ja, opdat hij een mondstuk zou mogen zijn voor deze generatie. Maar ik zeg tot u deze dag, mijn volk, dat velen met deze naam gespot hebben. Ja, ze hebben de dingen die hij gesproken heeft terug toegekeerd. Maar ik zeg tot u dat ik zal veroorzaken dat grote zegeningen zullen vallen op hen die naar deze woorden zullen horen. Ik ben de Almachtige God. Ik zal deze dag degene die oprecht deze woorden zal ontvangen belonen, spreekt de Heere.
Wandered far away from God. Now I'm coming. Pray if you ever
bid zoals u nog nooit gebeden hebt.
Open wide thy arms of love. Lord, I'm coming.
Terwijl u doorgaat met zingen, wil ik u iets vragen. Is er een plek in uw hart die verduisterd lijkt te zijn door zonde? Als dat zo is, is het nu de tijd om dat kwijt te raken, precies nu, als er genade is overgebleven? Ik hoop dat dit niet zo is. Ik hoop dat het daar niet is. Maar ziet het er niet naar uit dat het zo zou kunnen zijn? Luister naar wat de Heilige Geest zei te midden van de mensen nadat ik gereed was. Het is een stem tot u. En als het daar is, als er enige duisternis over uw leven hangt, wilt u dan nu hier niet heen komen rond het altaar terwijl we voortgaan met zingen? Nu meteen, als er een zorg is, als er een vlek is, stel het niet langer uit. Hopend en vertrouwend dat dit niet zo is. Maar het zal één deze dagen zo zijn, en het zou vandaag kunnen zijn. Terwijl u nog vrij uit kunt ademen, konden de banden mensen maar zien wat hier nu gaande is. Ze verdringen elkaar gewoon, huilend, komen overal vandaan. Zou dit het uur kunnen zijn van het visioen toen ik een kleine jongen was? Is dit de tijd van die vermoeid uitziende, mistroostige mensen? De hel die hier regelrecht op aarde geschapen wordt? Altaren en gangpaden en alles is nu vol. Als u niet rond een altaar of gangpad kunt komen, ergens tussen deze honderden hier, sta dan op als u zegt, ik wil staan en bidden, zodat de mensen het zullen weten, of kniel neer of wat u ook wilt. Oh my. Nu kun je nauwelijks nog iemand zien zitten. Overal staan mensen. Mag ik dit zeggen? God verhoede. God verhoede dat wat ik heb gezegd nu is. Mogen ik het begrijpen? Iedereen, God verhoede het. Ik heb kinderen die nog niet binnen zijn. Ik heb twee dochters en een zoon. Ik heb broers. Ik heb familie die nog niet binnen zijn. God verhoede. Dat genade ons verlaten heeft. Dat dit alles alleen veronderstellend is. Is er nog genade over, heren? Laat mij hierin verkeerd zijn, heren. Laat me op dit moment verkeerd zijn. Dat het niet zo is. Dat mensen nog steeds gered kunnen worden. Sta toe, heren. Ik bid en draag dit gehoor nu aan u op. In de naam van Jezus Christus. Bid nu, iedereen. Wat als het zo was? Nu, ik weet niet of het zo is, maar wat als het zo was? Bid u op uw eigen wijze. Bid u gewoon op de wijze waarop u wilt bidden. Alleen, wat als dit de waarheid was? Wat zouden we doen, vrienden? Wat zouden we doen? Wat zal er gaan gebeuren? Bid nu, iedereen. Roep gewoon, bid gewoon, zoals u wilt. Roep het gewoon uit tot God op uw eigen manier. Oh, God.
Arms of love.
Heer, ik was al lang geleden van plannen te doen. Heb ik te lang gewacht, Heer? Is het voorbij? O God, open uw armen van liefde en neem mij aan. Iets in mijn hart spreekt erom. Heer, open nog eenmaal als mijn naam in het boek des Lams was. Spreek dan nu tot mij, Heer. Laat mij op dit moment ontvangen. Doe het alstublieft, God. Come in, home. Come in. Ik zal nooit meer, Heer, nog... Open wide my arms of love. I'm coming. De Bijbel zei dat wanneer zij Jezus herkennen, elk een zal wenen alsof hun enige zoon werd gedood. U buiten, u in uw auto's via de korte golfradio. U die rond het gebouw staat. Velen van u. Laat gewoon uw hoofd tegen de muur leunen en zeg: Heere God, wees mij genadig. Open. Wees dodelijk oprecht, vrienden. Bedenk in welke tijd wij leven. Waar zijn we aan toe? Heer Jezus, ik heb gedaan naar het beste van mijn weten. Ik heb alles gedaan wat ik maar wist. Sta toe, Heer, dat de genadedeuren nog steeds openstaan. Neem een van deze honderden, letterlijk honderden, die u op dit moment zoeken. Elke zondige smet weg, Heer, en breng hen vandaag binnen. Ik pleit met heel mijn hart. Aangezien wij niet alleen iemand zien praten, maar zien dat de schrift zelf ons tot dit uur brengt. En dat visioen van een kleine jongen die mensen in die toestand zag. En om dan nu te bedenken dat de hel zelf, dat genade is uitgewist van de aarde. Dat nu de hel zelf hier is. En de mensen, Heer, bevinden zich in deze afschuwelijke toestand. O, machtige God, ik bid, God, dat u op deze uitverkoren gemeente uw zegeningen zult uitgieten, opdat zij een bediening om te getuigen mogen ontvangen, zoals Lot die had, zoals Noach had, zoals Jezus had, tot de eeuwig verlorenen, als het zover is, dat terwijl zij zelf in het koninkrijk van God verzegeld zijn, zij getuigenis afleggen dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. Sta toe, Heer. Wilt u ons verzoek aannemen, want wij smeken erom in Jezus' naam. Bid nu eenvoudig zoals u wilt bidden. Wees niet haastig. Wees niet haastig. Want als u de laatste naam bent die het boek ingaat... Neville, gaat u erheen. U bidt voor hen. De voorganger zal met u bidden terwijl u bidt. Ik zal zingen. En machtige God, onze hemelse Vader, vandaag zijn we als het ware zo blij dat u ons dit moment van tijd gegeven hebt. Om als het ware in staat te zijn onze wegen voor u te overdenken. Mijn God, vanuit de diepte van onze ziel roepen we vandaag naar u, Heere. Niet alleen voor onszelf, maar voor elkaar. Laat dit uur, God, de tijd zijn, deze morgen, Vader, als Gij wilt. Als U de genade nog verlengd hebt, Vader. Laat het zo zijn voor deze die in deze dag al hun trots, lust en andere dingen hebben laten varen, Heer. Heer Jezus, we bidden vandaag dat U dit zult toestaan aan degenen die knielen. O, en overal in het gebouw hun hoofd buigen. O God, laat uw stem uit de hemel deze morgen spreken. Geef een verzekering, Heere. Laat deze mensen, die stervende mannen en vrouwen zijn. Jezus, laat ons deze dag de vertroosting hebben van die getuige die uit de hemel neerkomt deze morgen. In de naam van Jezus Christus pleiten wij. Heere, als er nog verlenging van genade is door het bloed. Laat het op een ieder komen vandaag, overeenkomstig hun komst. Mogen het vandaag zo zijn. En mag een ieder, Heere, bevredigd zijn deze dag, dat u de Almachtige God bent. Als dit de verlenging van genade is, laat het tot een ieder individueel zijn. Laat het nu zijn, Vader, en laat het vrede van God, die altijd boven het begrip is uitgegaan, laat het opnieuw komen tot de wachtende harten. Ja, Heer. Laat dit het uur zijn. Ja. Wij geloven dat u gehoord hebt vanuit de hemel. God staat toe. Wat er ook voor ons in het verschiet ligt. Als het over is, dan weten we, Heere, wat het einde is. Ja, Heere. Maar indien niet, laat de getuigen komen. Ja, Heere. Laat deze die gekomen zijn, laat hen vandaag vrede vinden. Sta toe, Heere, door Jezus Christus. En in zijn naam bidden wij. Amen. Heere Jezus, ik bid dat u Becky en Sarah en Jozef zult redden. En hen ook, Heere. Laat dit niet gebeuren met mijn kinderen, Heere. Laat het niet gebeuren met mijn broeders. En mijn vrienden. Sta toe, Heere. Wij weten het niet. Wij weten het niet. Maar we zien iets, Heere. Is het een schokkend teken nu recht voor ons? Sta toe, Heere. Trek ons alle dicht tot u snel, Heere. We hebben u lief en we hebben u nodig. Laat het zo zijn, Vader. De Heilige Geest, geef ons nu troost in onze harten. We bidden dat wij in dit uur getuigen voor u mogen zijn. Want wij weten dat dit gebeuren moet. Het is door de eeuwen heen voorzegd. En wij moeten het onder ogen zien dat we in de eindtijd zijn wanneer wij deze tekenen zien verschijnen. Wij weten, en het is ons nu gedurende vele jaren verteld, dat deze zaak zal plaatsvinden. Wij zien het nu vlak voor onze deur. Hoe de grote, machtige toorn van God zich beweegt door de straten. En de onbesnedene wegneemt. Maar waar geen bloed aan de deur is, komt een doodsengel op bezoek. En zij leven gewoon door, maar zijn dood terwijl ze leven. Zonder genade, zonder God. En kunnen nooit gered worden. God, hoe danken wij u voor deze die gered zijn. Wat een grote zegen is het voor onze harten om nu binnen te zijn. Onder het bloed. Terwijl de laatste engel door het land trekt. Om weg te nemen, degenen die niet onder het bloed waren, stierven zonder genade. Dat was Mozes. Laatste trek. De eerste, een jongeman die tot Israël sprak. De tweede ging erheen om hen te bevrijden. De derde was de laatste boodschap. De wonderen waren verricht. Mozes was onderweg naar het beloofde land met de verlosten. O God, wees genadig, bid ik. In Jezus' naam. Nu, ik zou dit willen vragen. U die bidt, u die voelt. Dat u genade hebt. En dat God, u voelt dat u in het Koninkrijk van God bent. Dat u voelt dat u op een of andere wijze verankerd bent. Dat u in Christus het geloof hebt om te geloven dat u een christen bent. Dat u wedergeboren bent. En u weet zonder twijfel dat u een christen bent. Ik zou willen dat u alle opstaat. U die dat wilt, dat gelooft dat uw genade nu aan u is verleend. En dat u christenen bent. En dat u gelooft dat het bloed is aangebracht aan uw hart. En dat elke zonde u vergeven is. Dit was een zeer moeilijke zaak om tot u mensen over te spreken. Ik ben zo dankbaar en zie de mensen overal opstaan. En u, ik weet niet of dit waar is, maar eens moet het op die wijze zijn. Zie, het moet daartoe komen en het zou nu kunnen zijn. Zie, in elk opzicht zal de wereld gewoon doorgaan. Mensen zullen nog steeds naar het altaar komen. Ze zullen het nog steeds uitroepen. Maar het zal geen goed doen, zie. Ze zullen verloren zijn. Het zal over zijn. Het zal geen genade zijn. Onthoud dat. En het heiligdom werd vol rook. Die vuil is, dat hij vuil blijven. Die rechtvaardig is, dat hij rechtvaardig blijven. En die heilig is, dat hij heilig blijven. Er is geen genade meer wanneer het lam het boek neemt. Dat is het. Dat is alles. En het ziet er heel erg naar uit alsof het nu zou kunnen zijn. Misschien hebben wij nog een dag. Misschien is vandaag die dag. Misschien is morgen de laatste. Misschien is het vanavond de laatste avond. Misschien is het dit het laatste jaar. Ik weet het niet, vrienden. Ik zeg het u. Ik weet het niet. Het zal mij nooit worden gezegd. Maar wanneer God die laatste neemt en die verlost van het boek des levens, dat is alles. Zie, het kunnen er niet meer zijn hoe dan ook. Er kunnen er niet meer zijn hoe dan ook. Dat is alles. Het is voorbij. Hoeveel weten dat het de waarheid is? Het is de waarheid. Nu, omdat wij voelen, en ik zie deze samenkomst tot wie ik gepredikt heb en al deze jaren gewaarschuwd heb, en zie een boodschap als deze die ik gebracht heb in deze amateuristische vorm. En onthoud, ik zeg het zodat u het zult begrijpen, in amateurvorm. Enkele dingen meer hadden u gewoon bijna in stukken geschud kunnen hebben, zie? Maar ik liet het gewoon weg, voelde om dat te doen, omdat ik niet zeker ben. Als ik niet zeker ben waar ik loop, zal ik rustig lopen, zie? Maar het u alleen zeggen. Luister, bent u niet blij? Zou er iets groter kunnen zijn waaraan u kunt denken wat, in uw leven, wat u in uw leven hebt gedaan? Wat is het als het nu voorbij is? Wat als alles afgelopen is? Oh, zegt u, broeder Brennan misschien. Ja, ik weet het, ze zouden gewoon kunnen doorgaan. Ze deden dat elke keer. Ik heb dat uitgelegd en bewezen door de schrift, zie, dat de wereld gewoon bleef doordraaien, maar het was voorbij, zie. De dwaasheid der prediking maakt de verlorene zalig. En het is dwaasheid voor de mens. Maar het is de wijsheid van God. Zie? God is een geest. Hij werkt op geestelijke wijze, zie. Om zijn wonderen te volvoeren. Wonderbare wijze. Maar wij zijn menselijk, wij zijn eindig. Wij weten het niet, wij kijken slechts naar wat wij kunnen zien. Maar iets binnen in ons. Wanneer u hier deze zaal uitloopt, en u had het nooit in uw leven gezien, u had nog nooit daglicht gezien, dan zou u toch weten dat u van deze zaal hier in een zonlicht of iets overging. Het was warm, u zou het kunnen voelen. Als er geen zintuig van uw lichaam was om het te verklaren, zou u toch weten, oh, geen zintuig van het gezichtsvermogen om het te zien, geen manier om de groene bomen te zien, om de natuur te zien. U had geen gezichtsvermogen, niemand had het ooit. Toch zou u weten dat u in de tegenwoordigheid van iets was. Uw gevoel zou u dat vertellen. U zou dat weten. Als ik u probeerde te vertellen, het is de zon, zijn we kaas, ze toontingen. Zie, u zou weten dat het er was, omdat u het zou kunnen voelen met uw gevoel. Is dat juist? Nu, wij weten dat Christus hier is. Zie? Misschien ziet u hem niet met uw ogen. Zie? Misschien niet, maar door middel van een visioen zeg ik u dat hij hier is. Wij voelen het, wij weten dat er hier iets is wat onze zintuigen niet verklaren. Het is de geest die het verklaart, dat Christus hier is. Ik voel dat hij ons verlost heeft. Ik voel dat onze namen in zijn boek staan. Ik geloof dat wij zijn verlost door het bloed van het lam. Ik heb u lief en ik weet dat u elkaar lief hebt. O, gezegend zij de band die onze harten bindt in christelijke liefde. Een gemeenschap van gelijkgezinden is zoals die daarboven. Wij behoren altijd op die wijze voor elkaar te voelen. Zie, we moeten het. We moeten op die wijze voor elkaar voelen, zie. Want als wij elkaar lief hebben, hebben we God lief. Kunt u uw broeder haten die u hebt gezien en zeggen dat u God lief hebt die u niet gezien hebt? Wij moeten elkaar lief hebben. Niemand heeft meer liefde dan hij die zijn leven leerlegde voor zijn vijand, opdat zij zijn vrienden mogen worden. Oh, kent u dat niet? Gezegend zij de band die u bindt? Is het niet wonderbaar? Gezegend zij de band? Zou u ons het akkoord ervan willen geven, zuster daar? Laat het even gespeeld worden. Wat als het voorbij is? Wat als de derde trek die nu opkomt het prediken tot de verlorene is? Wat als al de typen zich nu zullen gaan vertonen? En we zijn binnen. En wij zijn binnen. Zou dat niet wonderbaar zijn? Wat een gemeenschap. Hier is het wat het doet.
Christian love, the fellowship of kindred hearts, is life to man.
Wat was dat? Gemeenschap van gelijkgezinden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zie? Wij proberen van God mascotte te maken, een boodschappenjongen of zoiets. God doet dit, God doet dat. Jezus zei, bid, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dan wordt de hemel tot ons neergebracht en worden wij omhoog gebracht naar de hemel. En wij zitten nu in hemelse gewesten in Christus Jezus. Wij geloven allemaal dat die boodschap de waarheid is. Dat Jezus Christus, de Zoon van God, ons verlost. Laat onze ogen nu sluiten en onze handen opheffen terwijl we het zingen.
Amen.
Niet één glimlach. Het is geen tijd om te glimlachen. Laten we met diepe oprechtheid, terwijl dat lied wordt gespeeld, de hand schudden van iemand naast ons. Zeg: God zegen u, Christus. Christen, met oprechtheid. God zegen u, broeder Neville. Lange weg.
Laten we
onze handen tot hem opheffen. Onze hoofd te buigen en gezamenlijk, niet wetend wat de toekomst brengt op dit moment, niet beter wetend dan dat het voorbij is. Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen, ik kan het niet zeggen, ik weet het niet. Maar met het oog op de feiten die we vanmorgen hebben onthuld, laten we het gebed bidden dat de Heer ons zei te bidden. Zelfs als het is, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Laten we het samen doen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu met onze harten gebogen, de Bijbel zei, ze zongen een lofzang en gingen naar buiten. Bedenk. Toen ze dat deden in de schrift, was het omdat zij de bediening en de tweede trek van onze Heere hadden gekruisigd en de derde trek stond klaar om binnen te komen. Een paar uren daarna daalde hij af in de hel en predikte tot de verlorenen die hun genade verworpen hadden. Een akkoord van mijn geloof ziet op naar u.
My face looks up to thee.
Zegen u, dat zijn zoon en genade op u mogen schijnen. En de Heere geven u eeuwig leven. En zij met u hier in deze wereld en in de wereld die hiernaar zal komen. En met eeuwig leven dat u hem mag dienen gedurende de eindeloze eeuwen die zullen komen. Als dit de tijd is en wij tot die plaats gekomen zijn, dan ben ik niet beschaamd over wat ik heb gepredikt. En als elke prediker met zijn gemeente moet staan om geoordeeld te worden zoals ik zag in het visioen, dan ben ik dankbaar voor het evangelie dat ik gepredikt heb, want het is hetzelfde evangelie als wat Paulus en de anderen predikten. Ik ben blij voor u dat u Christus als uw redder hebt aangenomen. Heb hem lief en bid, en ik zal u in de namiddag zien, zo de Heer wil, om 7:00 hier in de kerk. God zegen u, u kunt gaan.